Deze geluidsopname mag vrij worden vermenigvuldigd en verspreid. Het is echter niet toegestaan de opname te wijzigen of te verkopen. Meer informatie en studies vindt u op de website www.petersteffens.nl.
Goedenavond, fijn weer allemaal weer te zien en samen weer verder te gaan met een heel mooi onderwerp. Ik hoop dat deze avonden jullie helpen met het kijken naar deze dingen. Het kan ook betekenen voor sommige mensen, ook vanavond, dat ik misschien een aantal dingen zal zeggen die misschien schokkend zijn. Of misschien toch anders zijn dan dat je verwacht. En daarom zou ik u echt willen vragen om gewoon biddend te luisteren naar wat ik vertel. En het ook biddend te beoordelen en de houding te hebben als de Berianen. Gaat na in de schrift. Maakt niet uit wat ik zeg. Het gaat erom wat de Heere God zegt. Ja? Ik wil beginnen met iets te lezen uit Exodus 24. In vers 15 lezen we daar. Exodus 24, vers 15. En dan staat er, toen Mozes de berg opklom, bedekte de wolk de berg. En de heerlijkheid van de Heere bleef op de berg Sinaï rusten. En de wolk bedekte hem 6 dagen lang. En op de 7e dag riep hij, de Heere God, riep hij Mozes vanuit het midden van de wolk. Dus 6 dagen lang was Mozes daar onder die wolk in die heerlijkheid van de Heere God. En op de 7e dag dan begint de Heere God te spreken. En de aanblik van de heerlijkheid van de Heere op de top van de berg was in de ogen van de Israëlieten als een verterend vuur. En Mozes ging de wolk binnen en klom de berg verder op. En Mozes was 40 dagen en 40 nachten op de berg. Wat ik zo mooi vind is dat dit Bijbelgedeelte eigenlijk zo mooi laat zien waar we het steeds over hebben. Over die 7e dag. Dat getal 7 wat de Heere God steeds naar voren laat komen. En dat je steeds ziet die 7 in de Bijbel is een omslagpunt. En hier is het ook. Mozes gaat op die 7e dag, als de Heere God roept, gaat hij eigenlijk verder. Het is een begin van iets wat daarna gaat komen. Het stopt niet op de 7e dag. Hij is niet 7 dagen op die berg geweest. Maar daar ligt iets achter. En ik hoop dat, ook als we zelf, ook na deze 3 avonden, Gods woord gaan bestuderen en gaan lezen, niet alleen daarover lezen, maar dat we het ook zelf mogen gaan ontdekken. Die 7e dag leidt ergens naartoe. En als we dat begrijpen, die heerlijkheid van de Heere God binnengaan, dat is zo ontzettend mooi. Als je naar de Bijbel kijkt, dan zie je eigenlijk dat de Heere God de hele Bijbel, maar ook de hele wereld, heeft gemaakt op een manier waarin dat getal 7 een bijzondere rol speelt. We hebben het al gezien bij de 7 dagen in de week, de 7 scheppingsdagen. Ik ga daar volgende week nog iets meer over zeggen en ook over die 8e dag wat ik beloofd heb. Maar als je kijkt naar de natuur, naar de regenboog bijvoorbeeld, die heeft 7 zichtbare kleuren. Maar het is ook meteen weer het teken van het verbond van de Heere God. Wat zo leuk is, als je kijkt naar de toonladder, of je die nou in major of in minor opbouwt, maar hij heeft 7 tonen, heeft hij. En wat zo grappig is, na de 7e toon krijg je het octaaf. Ik ga het even laten horen, ja? Eerste, tweede. Dat is de 7e. En dan hebben we het octaaf. Er zijn maar 7 tonen. Als je verder gaat, kom je hier bij dezelfde uit. Maar hij ligt in een hogere dimensie. Wat nou zo apart is, is als je met die 7e en die 1e toon een akkoord zou willen maken, of als je ze samen laat horen. Heel veel tonen kan je heel goed samen laten klinken. Bijvoorbeeld de 1e en de 5e. Dat klinkt heel goed samen, ja? Ik kan er nog een 3e bij doen. Dan heb je een basisakkoord, wat we in de muziek heel veel gebruiken, ja? Zo is muziek over het algemeen, of mag het. Als je het een beetje droevig wil laten klinken, doen we het in de kleine terts. Maar het maakt niet uit. Het klinkt allemaal goed samen. Maar die 1 en die 7, als je daarnaar luistert, dat wil niet samen. Merk je dat? Er zit iets in, er zit een spanning in, en die 7e, die wil opgelost worden. Mensen die muziek schrijven maken daar ook gebruik van, door spanningen in muziek aan te leggen. En dat wil opgelost worden. Je kan nooit een muziekstuk zo eindigen. Ja, moderne muziek doen ze dat soms. Ja, maar normaal eindig je met het oplossen van die 7e toon naar. Ja. Dus zo, ik ga het zien. Dat klinkt niet zo goed, maar als je het ervan maakt, dan klinkt hij opeens goed. Ik heb van de 7 een 8 gemaakt. En opeens past het allemaal weer bij elkaar. Nou, dat is maar een voorbeeld. Hoe die 7, zelfs in de muziek, eigenlijk kan hij niet blijven bestaan. Eigenlijk moet hij achter komen om hem op te lossen. Ja, hij wil ook echt omhoog. Hij wil niet naar beneden, maar hij wil omhoog. Hij wil opgelost worden naar die 8. En ik geloof dat er zo in de hele natuur allerlei principes zijn die de Bijbel ons eigenlijk laat zien. Het is de handtekening van de Schepper. Ja, de Heere God heeft iets erin gelegd. En ik denk dat aan de hand van zijn woord dat we dat gaan ontdekken. Want als de Heere God dan tegen Israël zegt in Leviticus 23... en voor degenen die van de website de geluidsfijl willen downloaden, er zit ook een pdf-file zit daarbij met een overzicht van die tijden die de Heere God geeft in Leviticus 23... en dan zie je dat de Heere God 7 feesttijden, 7 van die Moadim, hebben we vorige week geleerd, aan Israël geeft. Waarom weer dat getal 7? En dan zie je dat de eerste en de laatste allebei weer 7 dagen zijn. Het is eigenlijk zo logisch, het is zo eenvoudig. Het is zo consequent allemaal in de Bijbel. Alleen dat 7e feest heeft weer iets bijzonders. Ja, volgende week, als we het over die 8e dag hebben, ga ik er nog meer over vertellen. Maar dat 7e feest is niet afgelopen als Joden Hosanna Rabba vieren. Maar dan komt Shmini Atzeret. Het is een 8e dag. Is daaraan toegevoegd. Hey, dus het eindigt uiteindelijk niet bij het 7e feest. Nee, er komt nog een 8e dag, komt daarbij. Maar die 8e dag, die heeft veel met die eerste dag te maken, maar ligt een octaaf hoger als het ware, ligt in een andere dimensie. Nou, zo laat ik het maar even zien aan de hand van de muziek. Die 8 ligt dus eigenlijk buiten deze wereld, ja? Dat is wat de Bijbel ook laat zien. 7 dagen hebben we in de week, maar we hebben geen Yom Ged, we hebben geen 8e dag in de week. En in de Bijbel laat je ook, zie je ook dat wat met 8 te maken heeft, dat heeft eigenlijk met wat buiten onze aardse stoffelijke wereld ligt. Is interessant dat de Heere God tegen Israël zegt, als ze het wekenfeest moeten gaan vieren, dat ze dan 50 dagen moeten gaan tellen. En dan is er een nieuw feest. Precies op dat feest, Shavuot noemen we dat, het wekenfeest, of ook wel het feest van de 50ste dag, Pinksteren, precies op dat feest is de Heilige Geest uitgestort. Die kwam van boven, die is niet van deze wereld. Ja, die kwam van boven. 50 dagen na Pasen, 50 is 7 keer 7 plus 1. Ja, de 50ste dag is de eerste dag van de 8ste week. Ja, toch? Zo laat de Bijbel het weer zien. Het is heel consequent. Het is echt niet toevallig. Ja? De Bijbel is heel consequent. Alleen we hebben soms niet geleerd hoe logisch het allemaal in elkaar zit. En dan missen we het gewoon. Maar als je het eenmaal ontdekt, dan kan een kind de was doen. Zo eenvoudig is het. En ga zelf maar eens een Bijbelstudie maken. Ga maar eens kijken hoe dat getal 7... Ik heb niet eens de tijd het allemaal te noemen. Ik zal een paar voorbeelden noemen. Nou, we hebben dus niet alleen die 7 scheppingsdagen en die 7 feesttijden. Maar je hebt de periode van 7 jaar die weer eindigen met een sabbatsjaar. En dan 7 keer 7 jaar het jubeljaar. Er moesten 7 soorten reine dieren in de ark van Noach. Altijd krijg ik die vraag van hoe kan Noach nou dieren geslacht hebben toen ze aangekomen waren. Want ze gingen toch in paren de ark des verbonds gingen ze in. 2 aan 2 gingen ze er toch in. Ja, van de onreine dieren. Maar van de reine dieren moesten er allemaal 7 zijn. En Noach heeft nooit onreine dieren geslacht. Er staat expliciet dat hij reine dieren slacht. Er was trouwens toen dus blijkbaar al een onderscheid tussen reine en onreine dieren. Interessant, hè? Er waren nog 7 genadedagen toen Noach de ark al ingegaan was. Dat lees je in Genesis 7 vers 4. 7 dagen zat Noach al in de ark voordat de vloed kwam. 7 genadedagen waren er nog. De regenboog hebben we al gezien. De kandelaar in de tabernakel had 7 lampen. De rituele onreinheid in Leviticus 15 was 7 dagen. Er waren 7 jaar van overvloed en 7 jaar honger in Egypte. Het bloed dat gesprenkeld moest worden in het heilige der heiligen moest 7 keer gesprenkeld worden. Bij de inname van Jericho liepen de priesters, 7 priesters waren dat, die met 7 bazuinen aan het hoofd van het volk 7 dagen rond de stad heen liepen. En de 7e dag natuurlijk weer 7 keer rondom de stad heen liepen. Naaman moest zich 7 maal onderdompelen in de Jordaan, 2 Koningen 5. Salomo bouwde in 7 jaar de tempel, lees je in 1 Koningen 6 vers 38. En de inwijding van de tempel, lees je in 2 Kronieken 7 vers 8, duurde 7 dagen. Maar wanneer kwam de heerlijkheid van God in de tempel? Lees het maar na in 2 Kronieken 7 vers 9. Dat was op de 8e dag, toen werd de tempel ingewijd. Toen kwamen weer hemel en aarde samen. Zie je hoe consequent de Bijbel is in die dingen? Ja, en er zijn maar een paar voorbeeldjes. Henoch was de 7e generatie vanaf Adam. Wat weten we van Henoch? Zijn leven had geen eind. Ja, dus zoals de Sabbat geen eind had, hij werd weggenomen. De Bijbel is consequent, lieve mensen. Ja. Ga nog, heet hij in het Hebreeuws. En wat ook gezalfde betekent onder andere, en wat onderwijs betekent. En de getalswaarde van zijn naam is overigens 7 keer 12. Dus ook daar vind je het nog weer een keer in terug. De Hebreeuwse namen van de 12 stammen van Israël hebben samen precies 49 letters. 7 keer 7 in het Hebreeuws. Jij moet niet in het Nederlands gaan kijken. Het boek Openbaring zit helemaal vol met het getal 7. 7 gemeenten, 7 engelen aan de gemeente, 7 zegels, 7 bazuinen, 7 schalen van gramschap. Nou, ze gaan zo maar door. Lees het thuis maar na. Onvoorstelbaar. Waarom nou juist dat getal 7? In het Hebreeuws is het heel leuk dat een woord als 7, sheva in het Hebreeuws, als je telt, we gebruiken altijd vrouwelijke woorden, overigens als we tellen in het Hebreeuws. Maar sheva komt mogelijk van een werkwoord dat betekent een eed afleggen of zweren en ook een verbond sluiten. Nou zijn de taalgeleerden daar niet helemaal over eens of dat verband er echt is. De Bijbel legt zelf dat verband. Want iedere keer zie ik dat als er een verbond gesloten wordt, bijvoorbeeld Abraham als hij een verbond sluit met Abimelech, dan slacht hij 7 schapen. Dus 7 wordt gebruikt in samenwerking met een verbond in de Bijbel. De Bijbel maakt die verbinding en het woord schrijf je ook hetzelfde. Leuk is dat, ik weet niet of dat bekend is hier, maar in het oud-Nederlands hadden we nog het werkwoord zevenen. Zevenen betekende een verbond sluiten met iemand. Ja? We zijn dat helaas kwijtgeraakt. En een eed, als je een eed sluit met iemand, dat noem je een shevua. Ja? Nou, Shavua schrijf je op de hena hetzelfde als Shavua. Shavua is, weet iemand het? Een week in het Hebreeuws, ja? Dus Shavua en Shavua, een eed en een week, hebben ook alles met elkaar te maken in de Bijbel. De Heere God legt steeds dus allerlei verbanden en verbonden en dingen legt hij vast in dat getal 7. Je ziet dat bijvoorbeeld bij Abraham. Die wordt dan gezegend door de Heere God in Genesis 12. En dan zie je dat het een zevenvoudige zegen is. De Heere zal hem groot, tot een groot volk maken. Hem zegenen, zijn naam groot maken. Hem tot zegen stellen. Zegenen wie Abraham zegenen. Vervloeken wie hem vervloeken. En met hem zullen alle geslachten op de aarde gezegend worden. 7 onderdelen in die zegen aan Abraham. Dat Abraham die ontmoeting heeft met Abimelech kun je in Genesis 21 lezen. En dan zie je dus dat getal 7 weer naar voren komen. En hoe werd de plaats genoemd waar dat gebeurde, dat verbond met Abimelech? Weet u het nog? Beersheba of Berseba staat er in de Nederlandse Bijbel. Beer is Hebreeuws voor een bron. En Sheva betekent dus zowel eed als 7, ja? In Exodus 6 vers 5, dan zie je dat de Eeuwige met Israël een verbond sluit. En dan weer zie je een zevenvoudige zegen. Ik zal u uit Egypte leiden, u redden van de slavernij, u verlossen door een uitgestrekte arm, u mij tot een volk aannemen, u tot een God zijn. U brengen naar het land waarvan ik gezworen heb aan Abraham enzovoort. En u een land geven tot een bezitting. Ja? Het mooie is dat vaak ook de middelste, de vierde, iets bijzonders inhoudt. In het Hebreeuwse denken gaat het nooit om het laatste, maar vaak in de eerste plaats om het middelste. Ja? Dat wordt vaak centraal gezet. En het middelste in die zegen is, ik ga u, mijzelf, tot een volk aannemen. Heere God zoekt die relatie met Israël. Je ziet het niet alleen als het getal 7 in de Bijbel. We zien het ook heel vaak vermenigvuldigd met een factor 10. Ja? Dus dan krijg je het getal 70. Denk maar de 70 afstammelingen van Jacob die genoemd worden in Exodus 1 vers 5. De 70 oudsten in Israël. Als Israël bij Elim komt, wat waren daar, weet iemand het? 70 palmbomen en 12 bronnen, ja? Die combinatie 12 en 70 is ook niet toevallig, want 70 in Genesis 10 vinden we daar de 70 volken waar alle volken op aarde van afstammen. 70 in de Bijbel staat voor de volken. En als je in het Hebreeuws opschrijft Gog en Magog, dan is de getalswaarde daarvan ook precies 70, ja? En als je dan leest in Openbaring, ja, ik zal sturen Gog en Magog, de volken, dan is dat dus heel logisch als dat zo staat. Gog en Magog worden daar niet alleen specifiek voor een bepaald volk bedoeld, maar daar wordt ook mee gezegd al de volken. Ja, dat wordt nog eens een keer bijgezegd. In het Hebreeuwse denken is dat heel normaal. Dus op allerlei manieren kom je dat tegen. Het Loofhuttenfeest is een heel bijzonder feest, want op het Loofhuttenfeest moesten 70 stieren geslacht worden. Ja? De stieren, waarom 70 stieren? Vanwege de volken. Het Loofhuttenfeest is het enige feest wat ook een hele specifieke rol heeft voor de volken. En we lezen dat als de Messias er is en de tempel herbouwd is, dat ieder jaar de volken naar Jeruzalem zullen komen om daar het Loofhuttenfeest te vieren. En op de eerste dag van het Loofhuttenfeest moeten er 13 stieren geslacht worden. De tweede dag 12. En dat telt zo af tot de zevende dag. Dan moeten 7 stieren geslacht worden. Ja, het eindigt weer met 7-7. Logisch, hè? Maar tel je het bij elkaar op, al die stieren, is het precies 10 keer 7. Oftewel 70 stieren die geslacht moeten worden. Waarom steeds minder tijdens het Loofhuttenfeest? Zou het misschien kunnen betekenen, de stier in de Bijbel is een beeld van de drift, van de zonde. Wordt ook heel vaak nageaapt trouwens door de volken. Je ziet ook dat Israël een kalf gaat aanbidden in de woestijn. Een kalf wat ze gezien zullen hebben in Egypte. Waar tussen de horens altijd een zonneafbeelding was. Want de verering van de stier had ook met de zonneaanbidding had dat te maken. Maar je ziet dat de volken uiteindelijk ook de Messias gaan volgen. En zou dat misschien de reden zijn dat er iedere dag minder stieren geslacht hoeven te worden, omdat steeds meer van de volken uiteindelijk in de Messias zullen gaan geloven. Daniel spreekt over 70 jaarweken, de 70 jaren ballingschap vanwege het inhalen van de sabbatjaren. Gideon had 70 zonen die van hem afstamden. Ik wist niet of u dat wist. In Richteren 8 vers 30, maar er staat wel bij, had vele vrouwen hoor. Dus dames, maak je maar niet zorgen. Ja. En de Heer Jezus zegt natuurlijk ook dat we 70 maal, 7 maal moeten vergeven. Hoe komt hij daaraan? Matthäus 18 vers 22. Als de Heer Jezus iets onderwijst, dan komt het altijd uit de Tora of uit de nacht komt dat vandaan. En we lezen dat wie Kaïn doodt in Genesis 4 vers 15, die zal zevenvoudig gewroken worden. Kaïn wordt zevenvoudig gewroken, staat in Genesis 4 vers 24, maar Lamech 70 maal 7 maal. Ja? En daar heb je die 70 maal 7 maal. Dat heeft met wraak te maken, het wreken. En Jezus draait het om. En die zegt, nee, je moet 70 maal 7 maal vergeven. Ja? Komt uit Genesis 24 vandaan. Je ziet hoe de Bijbel een geheel is en hoe al die getallen steeds weer terugkomen. Als je naar het boek Openbaring kijkt, dan kan je ook het boek zelf weer in 7 delen, kun je het onderverdelen. Je hebt de inleiding, een eerste deel, dan krijg je de 7 gemeenten, de 7 zegels, de 7 bazuinen, de 7 personages, de 7 schalen en dan krijg je uiteindelijk de voleinding met de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En wat staat in het midden? De zeven bazuinen. En wat zo mooi is, bij de zevende van de zeven bazuinen neemt de Heer Jezus het koningschap op zich. En dat wordt hij koning tot in alle eeuwigheid. Is het niet prachtig als je op die dingen gaat letten? En ik vind ook zo mooi in het boek Openbaring, wie staat dus weer centraal in dat hele verhaal? De Messias die uiteindelijk het koningschap op zich gaat nemen. Ja, de Bijbel zegt, er komen moeilijke tijden, er gaan verschrikkelijke dingen gebeuren. Ik ben blij dat de Bijbel eerlijk is daarover, maar de Bijbel laat ook steeds zien, er is een koning, ja, en het goede gaat overwinnen. De Heere zal koning worden. Geweldig. Nou, als de Heere God dus die zevende dag heiligt en apart zet, is dat dus helemaal geen toeval. Het is helemaal onderdeel van het plan. En ik hoop dat we dat met elkaar gaan begrijpen. En dat die Sabbat, dat die zelfs de basis van de week volgt. Dat zie je ook uit de manier waarop de Heere God in het begin begonnen is. Ik kom daar nog even op terug. Wat we ook gezien hebben vorige keer al, is dat Joden een verband leggen tussen het Hebreeuwse werkwoord shevet, zitten, ja, en shavat, sabbat houden of staken. Ze zeggen, sabbat is niet alleen een tijdsaanduiding, het is ook een plaatsaanduiding. Kunt u zich herinneren, ik heb daar iets over gezegd. Die plaats komen we op allerlei manieren tegen en die plaats wordt in de Bijbel ook heel vaak de rust, wordt die genoemd. Ja, dus die sabbat heeft met een rust te maken, met een bijzondere rust. In Deuteronomium 12 vers 9 zegt de Heere God bijvoorbeeld tegen Israël, want gij zijt nog niet gekomen tot de rust en het erfdeel dat de Heere uw God u geven zal. Het is jammer dat de vertalers heel vaak er rustplaats van maken, want zo willen wij dat interpreteren. Nou, dat is de plek, daar mag je dan rusten. Maar ik geloof dat die rust, dat het veel groter is. En dat eigenlijk door er rustplaats van te maken, maak je het al kleiner. Het woord menuga staat daar in het Hebreeuws. Je komt dat ook tegen bijvoorbeeld in de Messiaanse profetie in Jesaja 11. Hele belangrijke en mooie Messiaanse profetie. En dan lees je in vers 10, Jesaja 11 vers 10, en ten dien dagen zal het geschieden dat de volken, de koyim, de heidenvolken, dat die de wortel van Isaï zullen zoeken. Nou, de wortel van Isaï is een aanduiding in de Hebreeuwse Bijbel voor de Messias. Ja? Mooi, hè? Dus de volken, de koyim, gaat de Messias zoeken. Want sommige Joden zeggen van, ja, hoe kan het nou dat de heiden in onze Messias geloven? Nou, dat is al lang geprofeteerd, hoor. En die zal staan als een banier van de natieën en zijn menuga zal heerlijk zijn, zijn rust zal heerlijk zijn. Hebben ze in de meeste vertalingen ook weer rustplaats van gemaakt, ja? Alsof de Messias een soort rustplaats nodig heeft. Nee, het gaat om die menuga, om die rust van de Messias. En die zal heerlijk zijn. Zullen we misschien de context even lezen in vers 1. Jesaja 11 vers 1. Want er zal een twijgje, een gotter in het Hebreeuws, opgroeien uit de afgehouwen tronk van Jishai, van Isaï. En een loot uit zijn wortels. Die loot wordt in het Hebreeuws wordt die een netzer genoemd. En Matthäus die bespringt daar meteen weer op in. Die zegt, ja, als de Messias komt, dan moet hij uit Nazareth komen. Want dat woord netzer, wat hier staat, een netzer is een lood, iets wat uitschiet, is verwant aan het woord Nazareth of Nazrat in het Hebreeuws, Nazareth. Ja? Dus Matthäus zegt, zie je, de Messias moet in Nazareth moet hij geboren worden. Dat is dus een hele Joodse manier van Bijbeluitleg. Mocht u er ooit aan getwijfeld hebben of hij een Jood was, dan is dit wel het bewijs, ja? En dit is waar hij het vindt. Want sommige mensen zeggen, nou, er staat nergens in de profetieën dat de Messias uit Nazareth moet komen. Ja, maar dit is waar het vandaan komt. En op hem zal de geest van de Heere rusten. De geest van wijsheid en inzicht, de geest van raad en sterkte, de geest van kennis en de vrezen des Heren. En zijn ruiken zal zijn in de vrezen des Heren. Ik ben blij dat de Statenvertaling, de herziene Statenvertalingen dat letterlijk vertaald hebben. Want Eigenlijk komen alle zintuigen komen hierin voor. Zijn ruiken zal zijn in de vrezen des Heren. Hij zal niet oordelen naar wat zijn ogen zien. Het gaat over het kijken. Hij zal niet vonnissen naar wat zijn oren horen. Is niet prachtig hoe al die zinnen gebruikt worden? Hij zal de armen recht doen in gerechtigheid. En de zachtmoedige van het land zal hij met rechtvaardigheid vonnissen. Maar hij zal de aarde slaan met de roede van zijn mond. En met de adem van zijn lippen zal hij de goddeloze doden. En dat wordt aangehaald in het Nieuwe Testament. Als het gaat over de antichrist. Ja, die valse Messias die Jezus met de adem van zijn mond zal doden. Want zijn gerechtigheid zal de gordel om zijn heupen zijn. En de waarheid de gordel om zijn middel. Hebt u wel eens gehoord van die wapenrusting van God in Efeze hoofdstuk 6? Hier onder meer haalt Paulus zijn informatie vandaan. Niet bij een Romeinse soldaat, maar uit Jesaja en ook een paar andere hoofdstukken uit Jesaja. Waarover dat schild en over die hoofdbedekking gesproken wordt. Het komt allemaal uit Jesaja vandaan. En een wolf zal bij het lam verblijven en een luipaard bij een geitenbok neerliggen. Een kalf, een jonge leeuw en gemestvee zullen bij elkaar zijn. En een kleine jongen zal ze drijven. Ik hoor altijd mensen zeggen, ja, lam en leeuw zullen samen te neerliggen. Zo staat het er niet, hè? De enige plek waar je het lam en de leeuw samen ziet, is in de Gan Chayot in Jeruzalem. De Gan Chayot is de dierentuin. Je hebt in Jeruzalem een Bijbelse dierentuin. En daar zie je dus een lam en een leeuw zie je samen. En toen was er een keer een toerist en die vroeg aan die man die daar werkt in de dierentuin. Hij zegt, hoe doen jullie dat nou toch? Ja? Nou, zegt die man in de dierentuin, dat is heel eenvoudig. We hebben gewoon iedere dag een nieuw lammetje. Voor het geval mensen nou toch denken, dat is wel vreed. Dit is een grapje. Ja. Dan staat er, koe en berin zullen samen weiden, hun jongen zullen bij elkaar neerliggen. Een leeuw zal stro eten als het rund. Een zuigeling zal zich vermaken bij het hol van de adder. En in het nest van een gifslang zal een peuter zijn hand steken. Men zal nergens kwaad doen of verderf aanrichten op heel mijn heilige berg. Want de aarde zal vol zijn van de kennis van de Heere, zoals het water de bodem van de zee bedekt. Nou, volgens mij is die tijd nog niet aangebroken, ja? Maar wanneer is dat? Dat is die dag als de wortel van Isaïe er zal zijn. Want op die dag zal de wortel van Isaïe er zijn. Die zal staan als een banier voor de volken. Nes Amim, ja, staat er in het Hebreeuws. Naar hem zullen de heidenvolken vragen. En zijn rustplaats, zijn menucha, zal heerlijk zijn. Kavod staat er in het Hebreeuws. Kavod is die zwaarte, die heerlijkheid, die aanwezigheid van de Heere God. Dat toen hij in de tempel neerdaalde, de priesters niet eens konden blijven staan. Wauw. Dat is die Sabbatsperiode waar de Bijbel over spreekt. Dat is de rust die God ook aan Israël wilde geven, die de Heere God aan Israël beloofde. Dat is werkelijke menucha. Dat is zo geweldig om dat te zien. Het verdrietige is, als je wat doorleest in Jesaja, dan kom je bijvoorbeeld in Jesaja 28 en dan staat er in vers 12, dit is de rust, dit is de menucha. Geef de vermoeide rust, geef de vermoeide rust. Dit is de verademing. Maar ze wilden het niet horen. Shabbat betekent verademen, opnieuw op adem komen. Het betekent die rust van God ingaan. En Israël wilde het niet horen. En dan moet je thuis maar eens de context gaan lezen. Dan wordt er gesproken over de priesters die zo dronken zijn. In vers 7 staat er, ze zwalken bij het uitleggen van een visioen. Ze struikelen tijdens hun gerechtelijke uitspraak. Ja, alle tafels zitten vol met walgelijk braaksel. Geen plek is schoon. Dat zijn de leiders van Israël. Heere God wil de rust geven. Hij wil de heerlijkheid geven. Is het niet verdrietig? En het woord aangehaald in Psalm 95 komen we dat tegen over dat ingaan in die rust. En de Hebreeën schrijver haalt het ook aan in Hebreeën 3 vers 11. Zodat ik gezworen heb in mijn toorn, nooit zullen zij tot mijn rust ingaan. God wilde dat geven aan Israël. Hij wilde die Sabbatrust geven. Maar zonder die Sabbatrust is het eigenlijk alleen maar regeltjes. Als je doorleest in hoofdstuk 28, dan staat er in vers 10. En in het Hebreeuws is het eigenlijk heel erg leuk. Er wordt een beetje gespeeld met de woorden. Want er staat er kitzaf le tzaf, tzaf le tzaf, kaf le kaf, kaf le kaf, enzovoort. Waarom staat dat er zo? Dat is het geluid van als mensen als het ware aan het timmeren zijn. Ja? Het zijn klanknabootsingen die daar gebruikt worden. En wat staat er, hoe hebben ze dat vertaald in vers 10? Er staat, want het is gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel. Hier een beetje, daar een beetje. Ja, met belachelijke klanken en in een andere taal zal hij tot dit volk spreken tegen wie hij zei, dit is de rust, geef de vermoeide rust en dit is de verademing. Maar ze wilden niet luisteren. Interessant is dat Paulus in 1 Korinthe 14 vers 21... dat vers over die taal, die vreemde taal, waardoor God wil spreken in vers 11 met belachelijke klanken en in een andere taal. Paulus citeert dat vers en past het toe op de taal van de Heilige Geest, de tongentaal. Sommige mensen zeggen, ja, dat is zoiets belachelijks. Ja, dat zegt de Bijbel ook. Maar God zegt, ik wil juist door iets belachelijks, wil ik tot Israël, wil ik spreken. En als de Heilige Geest er niet is, lieve mensen, het enige wat dan overblijft is tzaf le tzaf, tzaf le tzaf, kaf le kaf, regel op regel, gebod op gebod. En het grote gevaar is, zelfs als wij met dit onderwerp bezig zijn, en alleen maar kijken, wat zegt de Bijbel er nu over, wat zijn de regeltjes, hoe doe ik het precies? En niet biddend bezig zijn met het binnengaan in die menuga, in die aanwezigheid van God, in die relatie met de Heere God, dan wordt het ook voor ons, dat gevaar is aanwezig. Ja, dat we blijven hangen bij alleen maar wetten en regeltjes. Ik denk dat we daar goed naar moeten kijken. Niet naar anderen kijken, hadden we vorige keer afgesproken, weet u nog wel? Ja, ik ken zo mensen die dat doen. Nee, we kijken alleen naar onszelf. Ja? Het gaat ook over het avondmaal. Paulus zegt, en ieder beproeven zichzelf. Ja? Maar die Sabbat is dus zo belangrijk in de Bijbel, dat Joden de dagen van de week zelfs tellen vanuit de Sabbat. Ik weet niet of je dat weet. Ja? De dagen van de week in het Hebreeuws worden bijvoorbeeld de zondag, die wordt genoemd Be'echad be'Shabbat, op de eerste van de Sabbaten. De maandag wordt genoemd Be'sheni be'Shabbat, op de tweede van de Sabbat. En die uitdrukking, die kom je in de Talmud, kom je dat regelmatig tegen. Maar in het Nieuwe Testament is het niet anders. Alleen natuurlijk vertaald in het Grieks kom je dat tegen. Iedere keer als u leest in het Nieuwe Testament, bijvoorbeeld de eerste dag van de week of de derde dag van de week, en je gaat in het Grieks kijken, in het Grieks kun je keurig zeggen eerste dag van de week, maar dat staat er niet. Er staat de eerste van de Sabbaten, bijvoorbeeld Marcus 16 vers 2. En heel vroeg op de eerste dag van de week kwamen ze bij het graf toen de zon opging. Wat staat er in het Grieks? Op de eerste van de Sabbaten. Ja? En toen Jezus was opgestaan, Marcus 16 vers 9, 's morgens vroeg, op de eerste dag van de week, nee, er staat op de eerste van de Sabbaten, verscheen hij eerst aan Maria Magdalena, uit wie hij 7 demonen had uitgedreven. Johannes 20 vers 19, toen het nu avond was, op de eerste dag van de week, nee, op de eerste van de Sabbaten staat er eigenlijk, en de deuren van de plaats waar de discipelen bijeen waren, uit vrees voor de Joden, waren gesloten, kwam Jezus en hij stond in hun midden en hij zei tegen hen, vrede zij u, shalom lechem. Je ziet dus dat iedere keer als wij lezen over de eerste dag van de week of de tweede dag van de week, dat de mensen die het Nieuwe Testament geschreven hebben, niet op een Griekse manier daarover schrijven, maar op een Hebreeuwse manier. En zelfs de hele week, ze denken vanuit de Sabbat. Apart, hè? Dat is jammer dat dat verloren gaat in je vertaling. We komen het ook tegen in de Griekse vertaling van de Hebreeuwse Bijbel, de Septuagint. U weet misschien wel dat het verhaal is dat 70 rabbijnen, hé, heb je dat getal weer, 70 rabbijnen de Hebreeuwse Bijbel vertaald hebben naar het Grieks, omdat sinds de tijd van Alexander de Grote eigenlijk de hele toenmalige wereld sprak Grieks. En ook veel Joden spraken Grieks en er was behoefte aan een Griekse vertaling. Nou is dat niet altijd een letterlijke vertaling en soms ook een verklarende vertaling. Dus soms wordt er ook iets toegevoegd. En dat zie je bijvoorbeeld bij Psalm 24. In de Septuagint is het overigens Psalm 23, maar in uw Bijbel zit Psalm 24. Er staat in de herziene Statenvertaling een psalm van David. De aarde is van de Heere en al wat zij bevat, de wereld en wie er wonen. Er staat niets bijzonders. Een psalm van David begint het mee. Maar als je nu kijkt in de Septuagint, in het Grieks, staat er een psalm voor David op de eerste van de sabbatten des Heren. De aarde is des Heren en haar volheid enzovoort. Waarom staat er een psalm voor de eerste van de sabbatten des Heren, oftewel voor de eerste dag van de week? Weet u waarom? Omdat deze psalm in de tempel namelijk altijd op zondag werd gezongen. In de tempel waren namelijk psalmen die iedere dag gezongen werden. En dat was zo algemeen dat de vertalers van de Septuagint dat er nog maar even bijgezet hebben. Dit is niet zomaar een psalm. Nee, dit is een psalm die in Jeruzalem in de tempel, iedere eerste dag van de week, wordt deze psalm wordt die gezongen. Het is een psalm die gaat over de schepping. En het is ook logisch dat die dan op de eerste dag van de week, toen de schepping begon, dat die gezongen werd. Nou, als je nou Psalm 48 gaat opzoeken in het Grieks, dan staat erbij de tweede van de sabbatten. Ja, dat zal niet in uw Nederlandse vertaling staan, maar in het Grieks staat dat er wel. Waarom staat dat erbij? Psalm 48 werd op de tweede dag van de week, werd altijd op maandag gezongen in de tempel. En Psalm 82 altijd op dinsdag. En Psalm 94 altijd op woensdag. En Psalm 81 altijd op donderdag. En Psalm 93 altijd op vrijdag. En Psalm 92 op Shabbat. En als je die nou opzoekt, zelfs in het Hebreeuws staat er een psalm, een lied op de Sabbatdag. Het is goed om de Heer te loven en voor uw naam psalmen te zingen. Allerhoogste, dat is de psalm voor de Sabbatdag. Maar die andere dagen hebben dus ook hun psalmen. En dat kan je dus nog terugvinden in de Griekse vertaling. De Talmud zegt daar nog iets over, over die psalm van de Sabbat. Er wordt gezegd naar aanleiding van die psalmen, want is in de Mishnah, in het traktaat Tamid, daar vinden we in de zevende Mishnah ook de opsomming van die psalmen die gezongen werden in de tempel. Ja? Dus we hebben ook nog andere bronnen, niet alleen de Septuagint, maar ook in de Talmud vinden we dus die psalmen die in de tempel gezongen werden. Want dat was algemeen bekend in de dagen dat de tempel er nog was. Maar er staat erbij waarom deze psalm gezongen werd, en er wordt iets gezegd. Er staat in het Hebreeuws, le'olam shekulo shabbat menucha lechaye ha'olamim. Dat betekent, deze psalm is voor een eeuw waarin alles shabbat zal zijn en rust voor eeuwigheid. Of voor het eeuwige leven staat er letterlijk, ja, chaye olamim. Dus ook hier zie je weer dat wat ik u probeer uit te leggen, dat die Sabbat dus groter is. Het gaat niet alleen om die zaterdag, ja, dat er een bepaalde psalm gezongen werd. Nee, ook de rabbijnen die de Talmud geschreven hebben zeggen, nee, het gaat over iets groters. Er is een eeuwige Sabbat. Een Sabbat die gaat over het eeuwige leven, ja. Chaye olamim, wat ook in het meervoud staat, van levens die alsmaar doorgaan. Interessant is dat het woord leven in het Hebreeuws vrijwel altijd in meervoud gebruikt wordt. Want we hebben het hier nu-maals en het hier-na-maals. Ja? En daarom is het een tweevoudsvorm. Net als dat Jeruzalem in het Hebreeuws Jerusalem is. Eigenlijk een dualis, een tweevoudsvorm. Waarom? Nou, dat is niet alleen een aards Jeruzalem. Dit is alleen maar een schaduw van een werkelijke Jeruzalem. Ja? Wat in Openbaring uit de hemel neerdaalt. Nou, dat even terzijde over de taal. Maar we zien dus dat de Heere God een plan heeft en het draait allemaal om die menucha. En die menucha, we hebben het vorige keer al gehoord, dat de Heer Jezus zegt, kom tot mij als je vermoeid en je belast bent, ja? Hij is degene die ons nu al in die menucha wil binnenbrengen. Wij mogen nu al iets proeven van die komende Sabbat. We mogen nu al smaken de krachten van het komende Koninkrijk. Dat is zo geweldig. Nou, om Israël dat te leren, heeft de Heere God iets heel moois bedacht. Hij zei, ik kan natuurlijk allemaal regeltjes geven aan Israël. Nee, dat vinden we nergens in de Bijbel. Hij zegt, ik wil dat jullie vaste tijden gaan markeren. En hij zegt, dit zijn mijn tijden. En volgende week gaan we ze opsommen, maar als je de PDF download, dan kan je ze al thuis nalezen. Leviticus 23, daar vind je ze allemaal. Dan worden ze keurig, worden ze daar geordend. En dan zie je hoe belangrijk dit is. 7 tijden die de Heere God heeft vastgezet. Zoals de 7 dagen van de schepping. Het is het principe van de Heere God. Trouwens, hebt u wel eens afgevraagd waarom de mens als laatste geschapen is? Je zou toch denken, als de mens nou zo belangrijk is, had de Heere God ons dan niet op dag 1 kunnen maken? Nou, daar zijn heel veel verklaringen zijn daarvoor, ook al uit de oudheid, ook uit de Talmud al en uit de dagen van de Heer Jezus. Een van die verklaringen was, nou, alles wat de mens nodig zou hebben, dat was er dan in ieder geval. Want je hebt toch zuurstof nodig, je hebt licht nodig, alles is toch nodig. In het Talmud, in het traktaat Sanhedrin 38a, lezen we dat de Sadduceeën zeggen, de heilige gezegend, zei hij, had een partner nodig in zijn scheppingswerk. En daarom heeft hij de mens op de 6e dag geschapen. Ja, zult u zeggen, de Heere God heeft het toch alleen gedaan? Nou, dan moet u Genesis maar eens goed lezen. Want er staat in hoofdstuk 2, en er groeide nog helemaal niets op aarde. Dus de Heere God had alles gemaakt en er staat in hoofdstuk 2, er groeide nog helemaal niets. En dan wordt er meteen uitgelegd waarom. Want het had nog niet geregend. Nou, daar kan de mens niet zoveel aan doen. En ten tweede staat er, want er was nog geen mens om de aardbodem te bewerken. Met andere woorden, dingen op aarde kunnen niet allemaal uit zichzelf groeien. De mens heeft een plaats daarin. In het Joodse denken noemen we dat tikkun olam. Het afmaken van datgene wat God gemaakt heeft. Of beter zeggen, het tikkun woord, het betekent ook repareren. Maar er is niet iets kapot. Nee, de Heere God heeft bewust een beperking ingebouwd. Hij heeft gezegd, oké, ik geef graan, maar jullie moeten het malen. Ja, ik laat het lekker groeien. Ja, jullie moeten het oogsten. Het is een samenspel tussen de Heere God en tussen ons. En dat is heel belangrijk, daarom dat Joden zichzelf ook altijd noemen partners van de Heere God. En daarom dat de mens op de 6e dag geschapen is, want het was nog niet klaar. Een heel mooie gedachte. Andere reden die gegeven wordt was dat hij onmiddellijk de opdracht kon vervullen om de Sabbat te heiligen. Want de Heere God zegt, ja, de Sabbat is heilig. Ja, maar er zullen toch ook mensen zijn die hem dan gaan heiligen, zodat dat zichtbaar wordt. Het is daarom dat de Heere God net voor de Sabbat de mens geschapen heeft, zodat hij meteen het eerste gebod wat we überhaupt vinden in de Bijbel, wat de Sabbat betreft, in praktijk kan brengen. Maar de mooiste verklaring vind ik altijd wel dat de Heere God de mens als laatste geschapen heeft om hem nederig te houden. Want zelfs die kleine luis was er al veel eerder dan jij. In Genesis 1 vers 27 zien we dat de Heere God de mens geschapen heeft naar zijn beeld. Staat trouwens dat hij hen mannelijk en vrouwelijk naar zijn beeld gemaakt heeft. Dat beantwoordt ook meteen de vraag of vrouwen mensen zijn, waar ze in de middeleeuwen, ja, je kan er nu om lachen, maar in de middeleeuwen is daar heel lang over gediscussieerd of vrouwen wel mensen waren. Wil je nog weten wat ze ontdekt hebben? De vrouw is inderdaad mens, ja. Dus je kunt allemaal weer slapen vannacht. Nou, maar ik geloof als de Bijbel in die scheppingsdagen zo benadrukt, want de Bijbel zet het in een context, dat scheppingsverhaal, we kunnen erom lachen en grapjes over maken en dat mag. Ja. Maar het is wel belangrijk dat we beseffen dat hele scheppingsconcept, die eerste stukken uit Genesis, het Nieuwe Testament komt daar steeds op terug. We noemen dat de scheppingsorde. Daar worden de principes voor ons leven neergezet. En ook principes die voor alle mensen gelden, vinden we eigenlijk in Genesis. Als ze in Handelingen 15 bij elkaar komen om over te praten, wat voor geboden moeten dan de heidenen gaan houden, al of niet. ja, dan komen we ook, dat bloed komen we daar tegen. Waar komt dat vandaan? Dat was een gebod wat de Heere God al aan Noach had gegeven. Het was niet iets nieuws. Nee, het was in het begin was het al neergelegd. Waar staat in het Nieuwe Testament dat een man maar één vrouw mag hebben? Paulus zegt wel, als het gaat om leiders, ja, dan moet dat in ieder geval het geval zijn. Maar waar staat dat verder in het Nieuwe Testament? Kent u teksten? Een man mag maar één vrouw hebben? Staat er niet. Maar wat doet Paulus iedere keer als hij belangrijke principes van God... Want die vraag krijg ik heel vaak. En ook die vraag van, hoe zit dat nou met seks voor het huwelijk en al dat soort dingen? Wat zegt de Bijbel daarover? Want dat staat toch niet in de brieven van Paulus, of je seks mag hebben voor het huwelijk? En het grote probleem is dat christenen de Bijbel niet meer als één geheel zien. Wat Paulus steeds doet, en wat Jezus doet, en anderen doen in het Nieuwe Testament, steeds grijpen ze terug naar de scheppingsorde, want daar zien we hoe de Heere God het bedoeld heeft. En er wordt keurig uitgelegd in Genesis dat een man zal zijn ouders verlaten. Dat betekent dus dat hij in staat moet zijn om voor zichzelf te zorgen. Ja? Dan gaat hij zijn vrouw aankleven, staat er in het Hebreeuws. Aan haar vastgelijmd worden. Betekent dus niet van, nou, we gaan lekker kijken of het leuk is, of het allemaal goed is met elkaar. Nee, dat gaat over een verbond. Als je iets vastlijmt, is het de bedoeling dat dat niet meer losgemaakt wordt. Daarom lijm je het vast. Ja, dat is het woord wat daar gebruikt wordt. En dan zullen zij tot één vlees worden. Dat is de volgorde die de Bijbel geeft. En misschien dat dat ook wel heel verstandig is om het op die manier te doen. Bovendien staat er, de man zal zijn vrouw, allebei in het enkelvoud. Ja? En het feit dat dus sommige mensen in de Bijbel meer vrouwen hadden, ga die verhalen maar eens lezen. Waarom wordt daar zo uitgebreid over gesproken? Om te laten zien wat voor problemen het met zich meebrengt. Want het is nooit wat de Heere God gewild heeft. Het hoort niet bij de scheppingsorde. Mensen kiezen er soms voor om dingen anders te doen. Maar ik geloof dat de grootste zegen erin ligt om dingen te doen zoals de Heere God dat laat zien in Genesis. En als we zien dat in die scheppingsdagen verteld wordt dat de mens dus ook een afbeelding van God is. En als er dan staat dat de Heere God rust op de zevende dag. Zouden wij als zijn afbeelding dan ook niet mogen rusten op zijn zevende dag. Als we zeggen ik wil ook God, wil ik navolgen daarin. Ik wil het gewoon in uw midden neerleggen. Ja, maar zeggen sommige mensen, de Sabbat is voor Israël. En mijn antwoord daarop is ja en nee. Ja en nee. En nou komen we aan het moeilijke gedeelte vanavond, dus u moet er maar even voor gaan zitten. Allereerst, we zien in Exodus 16, dan is Israël, heeft nog geen verbond met de Heere God, er is nog geen Torah gegeven. Maar de Sabbat werd al gehouden door de Israëlieten. En de Heere God geeft als voorschriften over het manna. In Exodus 16 vers 5, daar wordt verteld op de zesde dag, dan moet het zo zijn, hè, dat wat zij binnenbrengen, het zal dan het dubbele zijn van wat zij dagelijks verzamelen. Dus op de zesde dag, dat is vrijdag voor ons, ja, dan moest er manna voor 2 dagen moest er verzameld worden. Waarom? Waarom? Dat wordt helemaal niet eens uitgelegd. Maar zou het kunnen dat Israël misschien al de Sabbat hield en dat de Heere God zei, ja, maar zo zijn mijn regels. Op Sabbat wil ik niet dat je allemaal gaat zoeken. Er zijn wat oude Joodse verhalen daarover dat hoe rechtvaardiger iemand was, des te dichter lag het manna bij zijn tent. Maar hoe slechter iemand was, des te verder moet hij lopen bij het manna te komen. Als die dag dan een dag van rust is en je moet achter die manna aan. Het wordt later, wordt het nog een keer uitgelegd. Blijkbaar had ook niet iedereen het begrepen hoor. Ik geloof dat zelfs de opzichters van Mozes het niet eens begrepen hadden. Want er staat in vers 22, op de zesde dag gebeurde het dat zij een dubbele hoeveelheid brood verzamelden. 2 gomers voor 1 persoon. En al de leiders van de gemeenschap kwamen dat aan Mozes vertellen. Die gingen misschien een beetje klikken. Want, hey, kijk eens, die zijn allemaal een dubbele portie. En wat zegt Mozes dan tegen hen? Ja, maar dat is, in vers 23, dat is wat de Heere gesproken heeft. Morgen is het de rustdag. Ja?
De Sabbat is een dag dat je mag rusten. De heilige Sabbat voor de Joden. Oh nee, wat staat er? De heilige Sabbat voor de Heere. De Sabbat voor de Heere. En gaat u maar eens onderzoek doen. Er wordt nooit gesproken over de Sabbat voor de Joden in de Bijbel. Maar altijd zegt de Heere God, mijn Sabbatten, de Sabbat voor de Heere. Dat is apart. Dat is wel iets om over na te denken, in ieder geval. En dan geeft hij voorschriften over hoe je dat al of niet moet klaarmaken. Dat manna was trouwens ook bedoeld, in vers 4 lees je dat van hetzelfde hoofdstuk, om Israël te testen. Ja? Of ze gehoorzaam waren en of ze wandelden naar de geboden die de Heere God gegeven had. Maar we zien vanaf het begin dat de Sabbat dus gegeven is als een geschenk voor alle mensen. Want als het goed is, stammen we allemaal van Adam en Eva af. Zelfs mensen die in evolutie geloven, die hebben ontdekt dat alle mensen van een vrouw afstammen. Alle mensen, alle volken die leven op aarde. En hoe noemen ze die notabene? Moest ik wel helemaal lachen toen ik dat las. Die noemen ze Eva. Dus de evolutionisten hebben iets ontdekt. We stammen allemaal van een vrouw af. En die noemen zij dan ook nog Eva. Want het blijkt dat alle rassen en alle volken allemaal verwant zijn aan elkaar. Interessant. Een grote ontdekking. Maar ook in Marcus 2 vers 27, dan zegt de Heer Jezus tegen de mensen, want het wordt hem dan verweten dat hij dingen doet op Shabbat en mensen geneest en andere dingen doet. Dan zegt Jezus, de Sabbat is gemaakt om de mens. Hij zegt niet, de Sabbat is gemaakt voor de Joden. De Sabbat is gemaakt om de mens en de mens niet om de Sabbat. Jezus zet het onmiddellijk in een grotere context. Dus dat is belangrijk. Nou, ik heb al gezegd, hoe zit het dan met de Joodse Sabbat? In Leviticus 23, daar lees je over die Moadim en die tijden waar de Heere God over spreekt. En ook daar wordt de Sabbat wordt daar genoemd. En ik ga volgende week daar iets meer over zeggen. Maar die Moadim, die gezette tijden van de Heere God, die stoelen ergens op. Leviticus 23 komt ook niet zomaar uit de lucht vallen. Want de Heere God heeft ook iets gemaakt waaraan je kan zien hoe laat het is. De wijzers op zijn klok als het ware. Ja? In zijn programma. En dat kun je zien in Genesis 1, ook weer, die scheppingsorde. Genesis 1 vers 14 en 15. En ik wil alleen maar het eerste stukje daarvan, van vers 14 eigenlijk, alleen maar met jullie behandelen vanavond. Veel verder dan dat zullen we niet komen. Maar er is al zoveel over te vertellen. Maar in Genesis 1 vers 14 staat, en God zei, laten er lichten zijn aan het hemelgewelf. En dan wordt er uitgelegd waarom die lichten er zijn. Om scheiding te maken tussen dag en nacht. En laten zij zijn tot tekenen. Daar staat heel duidelijk het woord teken. En tot moadim. En tot dagen en jaren. Het is jammer dat de meeste Bijbelvertalingen het mistig vertalen. Dat duidelijke onderscheid in het Hebreeuws dat het er niet zichtbaar is. Je ziet een Statenvertaling heeft, ja, tot aanduiding van vaste tijden en van dagen en jaren. Maar er wordt een opsomming gegeven in het Hebreeuws. Ze zijn er in het Hebreeuws lehavdil ben hayom uben halayla, om onderscheid te maken tussen de dag en tussen de nacht. Vehayu leotot, en ze zullen zijn tot tekenen. Het woordje ot, een ot is een teken. O lemoadim, en ze zullen tot moadim zijn. Dus de zon en de maan, de hemellichamen zijn gegeven voor de moadim. Daar zit dus een verbinding tussen de zon en de maan. Dat is belangrijk om dat te weten. O leyamim veshanim. En ze zijn voor de dagen en de jaren. En het laatste wat dan nog genoemd wordt is ha'ir al ha'aretz. En om licht te schijnen over de aarde. Waar je hier ging. En het was al zo. Dus
5 dingen die hier genoemd worden, waarom de Heere God de zon en de maan gemaakt heeft. Interessant is dat van het begin af aan mensen hebben geprobeerd om dat na te apen. Ook de aanbidding van de zon bijvoorbeeld. Ja, is al heel oud. We vinden dat al in Babel terug bij de Sumeriërs. Ja, oude volken bij de Egyptenaren. Ja, de Romeinen hebben hun zonneaanbidding overigens van de Egyptenaren overgenomen. En niet van de Grieken, zoals sommigen denken. Maar het is al heel oud. De boze wil de dingen van de Heere God naapen. Ja, hij is niet origineel. Hij bedenkt niets. Hij aapt alleen maar na. En het grote probleem is dat mensen dan soms zo bang worden voor de echte dingen, omdat ze alleen maar de leugen gezien hebben. Ja? Er zijn ook mensen die bang zijn voor wonderen. Ja, dan zeggen ze, de duivel kan wonderen doen. Ja, dat is waar. Maar als de duivel iets kan naapen, de tovenaars van Farao waren in staat om een stok in een slang te veranderen. Dat is toch een wonder. Maar dat is niet het eind van het verhaal. De staf van Mozes vreet die andere slangen op. En letterlijk is de tovenaars hun staf ontnomen. Dat is de God die wij dienen. En we moeten ons niet laten afschrikken door naaperij, door leugen, dingen die erop op lijken. De Heere God heeft dingen gegeven. Maar het is wel zo, en misschien is dat ook wel heel bewust, dat de zon en de maan in dit Bijbelgedeelte niet bij hun naam genoemd worden. In de Hebreeuwse Bijbel worden voor beide twee namen gebruikt. De ene betekent eigenlijk alleen maar hij die warmte geeft, de gamma. En de maan wordt de levana, de witte, wordt die genoemd. Maar hun eigenlijke namen zijn Yareach en Shemesh. Ja, Yareach is de maan. En steden werden ernaar genoemd. Jericho was de stad die vernoemd is naar die maangod, omdat hij daar vereerd heeft. Daar komt de naam Jericho. Het is van Yareach, is dat afgeleid. Je hebt in Israël heb je Beit Shemesh, ja, het huis van de zonnegod die daar vereerd werd. Zie je? Maar er is niets verkeerd aan de Shemesh zelf en de zon is helemaal niets verkeerd. Maar mensen gingen hem als een godheid, gingen ze aanbidden. Daarom dat de mensen die de Bijbel geschreven hebben en de puntjes en de streepjes zal ik maar even zeggen erbij gezet hebben voor de uitspraak. Dat zijn de Masoreten, deze mensen. Die hebben bij sommige woorden gezegd, die moet je anders uitspreken. Als er bijvoorbeeld over de Melech, de koning, gesproken wordt, maar dan gaat het niet over God, maar over dat beeld waaraan de kinderen geofferd werden, dan zeiden ze, dan moet je niet Melech zeggen, want dan denken ze straks dat het over de Heere God gaat, want die is onze koning. Nee, dan moet je de klinkers van het woord boshet, schande, moet je gebruiken. Dus het woord Molech of Moloch. Ja, daar komt die naam Moloch vandaan. En zo in Amos 5 vers 26, daar wordt de planeet Saturnus wordt daar genoemd. Maar ja, de Assyriërs die gebruikten Saturnus, Kaiwanu of Kewan. En de Masoreten hebben het weer veranderd, die naam. Zodat je maar niet in de war zou raken en denken dat Saturnus een god zou zijn. Ja? Dus zo zijn er wat kleine aanpassingen in de Bijbel gemaakt. Nou, met die afgoderij en die zonnegod, daar komen we volgende week nog over terug. Want het is interessant dat zelfs de dagen van de week naar die goden vernoemd zijn. Ja? Wij hier in het noorden hebben voor een deel de Romeinse namen overgenomen. Maar we hadden ook andere goden die we hier aanbaden, zoals Wonan en Donar. Dus we hebben daar een paar planeten voor laten vallen. Omdat wij hier in dit gebied andere goden hebben aanbeden. Ik ga het vanavond maar over twee dingen hebben. En dat is dat de lichten gegeven zijn om scheiding te maken en tot tekenen. Ja? Scheiding maken, havdalah staat er in het Hebreeuws, lehavdil. In het begin zien we dat al, dat de Heere God in Genesis 1 vers 4, als hij het licht gemaakt heeft. Interessant is, hè? Er was dus al 3 dagen licht voordat de zon gemaakt werd, want de zon is op de 4e dag gemaakt. En in Genesis 1 vers 1 maakt de Heere God het licht. Er is dus licht, we noemen dat het scheppingslicht, wat dus bestaat zonder zon. Dat is interessant, hè? Nou, daar kan je heel lang over praten, gaan we lekker niet doen vanavond. Want mijn grote probleem is dat ik zo vaak op zijpaadjes ga. En
Er staat dus dat God scheiding maakte tussen dat oerlicht, hè, tussen dat licht en tussen de duisternis. En in vers 6 lezen we dat God scheiding maakt tussen water en water. Ja? Dus een aantal keren komen we dat scheiding maken al tegen in de Bijbel. In vers 7 komen we het weer tegen. Over een gewelf beneden en boven. De wateren beneden en de wateren boven. Nou, behalve in de versen die we al gelezen hebben, komen later dat scheiding maken weer tegen in Exodus 26 vers 33. Maar daar gaat het over de tabernakel. Er moet een voorhangsel gemaakt worden. De Heere God wilde dat er scheiding was. Er staat letterlijk, er moet voor u scheiding gemaakt worden tussen het heilige en het heilige der heiligen. En waarom vertel ik dit? Omdat in de Bijbel onderscheid maken en scheiding maken een heel belangrijk principe is. En wij leven in Nederland. En in ons landje, we hebben de dijkjes hebben we dan nodig, maar verder hebben wij graag dat polderlandschap en dat hebben we in de politiek en overal passen we dat toe. En de Bijbel kijkt op een hele andere manier naar dingen. En zegt, er moet scheiding zijn tussen bepaalde dingen. Zo wordt in nummer 8, wordt de stam Levi wordt afgescheiden van de rest van de stammen van Israël. En zij mogen dingen doen en op plekken komen bijvoorbeeld, waar de overige stammen niet mogen komen. De Heere God maakt bewust scheiding. En het is belangrijk om dat te weten. Later worden er steden afgescheiden, Deuteronomium 4, vers 41. Maar als je nou door gaat lezen, dan zie je in Joshua 23, in Esra 9, in Hosea 7, dat er ook scheiding is tussen Israël en de Goyim, de volken, de heidenvolken. Er moet zelfs die scheiding zijn. Israël mocht zich niet eens vermengen met die volken. Dat is wat? En ik kan u zeggen, ja, daar ben ik het niet mee eens. Dat is prima, maar ik heb dat niet bedacht. Ik wil u alleen vertellen wat de Bijbel mij vertelt. Daar gaat het over vanavond, ja. En niet heb ik toch een beetje een rottig gevoel. Waarom moet dat nou apart zijn? Apart betekent overigens niet altijd beter, hè. Dat heb ik vorige keer al uitgelegd. Kosher betekent niet per definitie schoon. Soms zelfs het tegendeel. Maar de Heere God zei ook heel duidelijk tegen Israël, ik heb jullie uit de volken uitgekozen omdat jullie de minste van alle volken waren. Met andere woorden, denk maar niet dat je iets bent, je stelt helemaal niks voor. Daarom heb ik jullie uitgekozen om te laten zien dat ik een God ben die trouw is. Om mijn grootheid en mijn heerlijkheid aan dat kleine volk te geven. Ga Ezechiël 16 nog maar eens lezen daarover. Maar die scheiding komt op allerlei manieren terug, ook in het dagelijks leven van Joden. Ik heb al gezegd, de Sabbat heeft geen eind. En aan het begin van de Sabbat wordt in het Joodse gezin altijd de kiddush gedaan, de beker wijn wordt gedronken, de zegen over de Sabbat, de kaarsen, de broden, de handwassing, zegenen van de kinderen, prachtig allemaal. Maar wat gebeurt er nou aan het eind van de Sabbat? Ja, hij is toch anders dan de andere weekdagen. En daarom is er een hele mooie ceremonie aan het eind van de Sabbat, en hoe noemen we die weer? Havdalah, scheiding maken. Scheiding maken tussen de weekdagen en tussen de Sabbat. En dat gebeurt onder andere met een hele mooie gevlochten kaars, waar 6 kaarsjes in elkaar geweven zijn. Die wordt dan aangestoken, die geeft een hele mooie vlam. Kinderen vinden het altijd prachtig om Havdalah te doen. Dat is een van de dingen die je gebruikt. Je gebruikt geurige kruiden, trouwens ook weer wijn. Al je zinnen worden weer daarbij gebruikt. Maar waarom bijvoorbeeld een kaars die uit 6 kaarsen bestaat? Omdat we willen leven vanuit de Sabbat en dat licht van de Sabbat willen we meenemen naar die komende 6 werkdagen. Waarom ruiken we geurige kruiden? Omdat we de geur van de Sabbat willen meenemen naar de werkdagen. Dus de Sabbat wordt aan de ene kant niet afgesloten, maar zoals ik al zei, Joden denken dus vanuit de Sabbat en dat doe je dus ook aan het eind van de Sabbat. En ook dat proeven komt er weer bij. Al die dingen. Want
Er is altijd een heerlijk toetje bij de Haftala. Dat gaat eigenlijk terug op het verhaal van koning David. Ik weet niet of ik tijd heb dat te vertellen. Misschien heel snel dan even. Want ik weet niet of iedereen dat weet. Er staat in de Bijbel dat David aan de Heere God vraagt hoeveel zijn dagen zijn. Met andere woorden, hoe oud ga ik worden? Ja, wanneer ga ik sterven? Ja, ik weet niet of u het zou willen weten. Ik hoef het niet te weten hoor, ik ga het niet vragen. Maar de mondelinge traditie vertelt dat de Heere God als antwoord gaf, je gaat op een sabbat, ga je sterven. En wat deed koning David? Iedere keer als de sabbat was afgelopen, dan richtte hij een heel groot feestmaal aan. Want hij wist, ik heb weer een week te leven. Ja? En daarom dat Joden aan het eind van de Haftala, ter nagedachtenis van koning David, dus altijd een lekker toetje hebben daarbij. Nou, dat is weer even een stukje traditie, maar misschien toch leuk om te weten. Ja? Het tweede is dat die dagen, dus God houdt van onderscheid, kom ik daar op terug. De tweede is, ze zijn gegeven tot tekenen. En is het niet interessant dat alle belangrijke messiaanse gebeurtenissen in de Bijbel of andere grote dingen die met Gods volk te maken hebben, altijd samengaan met tekenen aan zon, maan en sterren? Denk maar 3 dagen duisternis bij de uitocht uit Egypte, de grote ster bij de geboorte van de Heer Jezus, de zon die verduisterd werd bij zijn sterven, en dat was geen gewone zonsverduistering, want het was volle maan en dan kan je geen zonsverduistering hebben. Bovendien was het 3 uur duister en een zonsverduistering duurt niet zo lang. Maar er zijn steeds tekenen aan de hemellichamen. Het plan van de Heere God, daarin gebruikt hij dus de hemellichamen. En dat is goed om dat te weten. Ook als je Openbaring gaat lezen. En ook Paulus heeft het erover. En de profeten spreken erover. Dat er tekenen zullen zijn aan de zon en de maan als Jezus terug gaat komen. Dus het is belangrijk dat we deze dingen weten. Eén van die dingen is dat de Heere God die tekenen later ook heel specifiek aan Israël verbindt. Er wordt gesproken in Jesaja 30 vers 26... Dan zal het licht van de volle maan zijn als het licht van de gloeiende zon. En het licht van de zon zal 7 maal sterker zijn, net als het licht van 7 dagen, op de dag dat de Heere de breuk van zijn volk zal verbinden en de wond die het is toegebracht zal genezen. Dus er wordt gesproken over het feit dat de Heere God Israël gaat herstellen. En bij het herstel van Israël gaat de zon 7 keer feller schijnen, waardoor de maan zo licht zal zijn dat hij het zal lijken alsof de zon aan het schijnen is. Dat is wat hier staat. Bij mijn weten is dit in de wereldgeschiedenis nog niet gebeurd. Ja? En ook andere teksten spreken hierover in de Bijbel. Waarom is het zo belangrijk? De Heere God heeft zijn trouw, ook zijn trouw aan Israël. Dat is voor ons belangrijk om te weten, omdat heel veel mensen zeggen, ja, Israël heeft afgedaan hoor, de kerk is nu Israël. We hebben niets meer met dat aardse Israël te maken. De Heere God zegt, de zon en de maan zijn mijn getuigen. Zij laten zien mijn trouw aan Israël. Kijk maar in Jeremia 31, dat is het hoofdstuk over het nieuwe verbond, dat God met Israël gaat sluiten. Want Israël had het verknoeid. Maar God zegt niet, nou ga ik mijn Torah afschaffen. Nee, ik ga het niet meer op stenen afleveren. Maar ik ga mijn Heilige Geest geven. En die gaat mijn Torah in jullie harten schrijven. Zodat niet meer de een tegen zijn broeder hoeft te zeggen, zo moet je het doen. Omdat je het van binnen gaat krijgen. En er staat er in vers 35, Jeremia 31 vers 35. Zo zegt de Heere die de zon tot een licht geeft overdag. En de vaste orde van maan en sterren tot een licht in de nacht. Die de zee opzweept, zodat haar golven bruisen. Heere van de legermachten is zijn naam. Als deze verordeningen ooit zouden wijken voor mijn aangezicht, spreekt de Heere. Dan zou ook het zaad of het nageslacht van Israël ophouden een volk te zijn voor mijn aangezicht alle dagen. Zo zegt de Heere. Als de hemel hierboven ooit opgemeten zou kunnen worden en de fundamenten van de aarde beneden onderzocht zouden kunnen worden, dan zou ik ook heel het nageslacht van Israël verwerpen om alles wat zij hebben gedaan. Het is een van de belangrijkste teksten die laat zien dat Israël dus voor God nog steeds niet heeft afgedaan. Want hij zegt, als de zon en de maan stoppen om hun goede orde te doen, overdag de zon, die gaat weer onder, dan komt de maan en de sterren, ze hebben allemaal een vaste plaats. Als dat gaat stoppen, zegt God, dan is mijn plan met Israël afgelopen. En wat het heelal betreft, nou, we hebben nu ontdekt dat het heelal dus rekbaar is en dat dat helemaal beweegt in zichzelf. Nou, heel interessant allemaal. De aarde kunnen we helemaal niet binnenkomen, want het is gewoon veel te heet. Dus volgens mij is Israël nog steeds het volk van God. Ja? De Sabbat, echter, is voor Israël een specifiek teken. Ik had al gezegd van, de zon en de maan en de sterren zijn gegeven tot tekenen. Ja? Oké. Maar voor Israël zijn ze een heel specifiek teken. En dat geldt ook, dat woord teken komen we weer terug bij de feesten die gevierd moeten worden op tijden die de Heere God daarvoor heeft vastgezet. Volgende week gaan we daarover hebben. Maar één van de dingen die de Heere God ook als teken aan Israël heeft gegeven, behalve de zon en de maan en de sterren, en er wordt weer datzelfde woord gebruikt, de ot, wat heel vaak met een alef en een taf geschreven wordt, ja, soms met een vav ertussen. Er staat in Ezechiël 20 vers 10, ik leidde hen uit het land Egypte en bracht hen in de woestijn. Ik gaf hun mijn verordeningen en maakte hun mijn bepalingen bekend. En de mens die ze doet, zal erdoor leven. Ook heb ik hun mijn sabbatten gegeven. Zie het weer, hè, de Heere God zegt. Mijn sabbatten heb ik ook aan Israël gegeven. Maar er staat er, leot, om een teken te zijn. Tussen mij en hen, zodat zij zouden weten dat ik de Heere ben die hen heiligt. Dus aan Israël is de Sabbat gegeven als een teken dat Israël geheiligd is. Wat betekent de heilige ook alweer? Apart gezet zijn. Dat Israël dus afgescheiden is van de volken. Dus de Sabbat is aan Israël gegeven om te laten zien, Israël, jullie zijn niet de 70 volken, hè? Hoewel ze wel van een van die 70 afstammen. Maar ze zijn apart gezet vanuit die 70 volken. Als één geslacht. Wat uit Abraham, Isaac en Jacob is gekomen. Uit die lijn. En die zielen, die 70, ja, waar in het begin over gesproken wordt. En het hele volk wat daaruit gekomen is. De Heere God zegt, Sabbat is voor jullie een teken dat ik jullie apart gezet heb. Voor Israël is de Sabbat een soort huwelijksring. Ook in Ezechiël 20 vers 19 zie je het. Heilig mijn Sabbatten, zodat ze tot een teken zijn tussen mij en u, zodat u weet dat ik de Heere uw God ben. De Heere God heeft met Israël een verbond gesloten. Dat lezen we niet over andere volken. Maar er is een specifiek verbond gesloten met Israël. En ik heb net al genoemd, in Ezechiël 16 lees je dat ook. Hoe Israël, hoewel het oorspronkelijk uit de volken komt en helemaal niets voorstelde. Het was een kind dat was weggegooid en lag te trappelen in het bloed. Apart is gezet door God, is grootgebracht en uiteindelijk is de Heere God Israël gaan huwen. Hij ging een verbond met Israël aan, lees in vers 8 maar. En dat verbond wat hij met Israël sluit is een huwelijksverbond. In de Bijbel, in Jesaja 54 vers 5 bijvoorbeeld, dan zegt de Heere God tegen Israël, ik ben uw echtgenoot en uw maker. Dat is even wat. En voor sommige mensen is dat heel moeilijk. Want ze zeggen, ja, maar ik dacht altijd dat de kerk de bruid was. En hier staat dat de Heere God Israël gehuwd heeft. Ik ben uw echtgenoot. Staat er echt in het Hebreeuws hoor, ik heb het nagekeken. Ja? Er staat een woord waar u misschien van zult schrikken, maar er staat het woord Baal. Baal betekent gewoon echtgenoot. Ja? Als wij in Israël zijn en Vanessa die stelt mij voor aan iemand, dan zegt ze, Ze Baali, dit is mijn echtgenoot. Ja? Dit is mijn Baal. Dan zult u zeggen, maar dat was toch een afgod? Ja, dat was het erge. Dat de Israëlieten dus een andere god hun echtgenoot gingen noemen. Kunt u voorstellen hoe erg dat moet zijn geweest voor de Heere God? Want hij zegt, ik heb u getrouwd. Ja? En de Sabbat wordt hier genoemd de teken van dat verbond. Wat is een teken waaraan je kan zien dat iemand getrouwd is? Een ring. Een zichtbaar teken. Daar kan je het zien. En ik geloof dat de Sabbat op een specifieke manier aan Israël gegeven is om te laten zien. Israël is gehuwd. Israël is niet meer vrij. Is niet los verkrijgbaar. Niet los zonder de eeuwige. Ja? Sterker nog, als je in het Hebreeuws is het sterker dan in het Nederlands, dat moet ik toegeven. Maar als je het hele verhaal van de wetgeving op Sinaï gaat lezen, dan zie je dat het alles te maken heeft met een huwelijk. De taal die gebruikt worden, de beelden die gebruikt worden. Zo was het in de oudheid al de gewoonte dat er een trouwboekje kwam. Een ketubah noemen we dat. Ja, vandaag de dag is dat in het Aramees geschreven, waaraan je kan zien dat iemand gehuwd is. Maar er moest ook altijd in de oudheid, als er een verbond gesloten werd, moest je ook altijd twee afschriften moest je hebben. Voor beide partijen één. Heeft u zich ooit afgevraagd waarom de Heere God twee stenen tafelen aan Israël gaf? Niet omdat het niet op één tafel paste, lieve mensen, maar op beide stenen tafelen stond precies hetzelfde. Ze waren kopieën van elkaar. Daar stond het verbond op. Ja? En daar stonden, wat je zou kunnen zeggen, de huwelijksgeloften op. Ja? Die Israël heeft uitgesproken en waarop Israël zei tegen de Heere God, Naaseh venishma, we gaan het doen en terwijl we het doen gaan we het ook leren. Ja? Dat is eigenlijk hoe het in het Hebreeuws staat. Dus er is een verbond tussen Israël en de Heere God. En wat zo leuk is, mannen hebben vaak een liefkozende naam voor hun vrouw. Ik ga natuurlijk niet vertellen hoe ik mijn vrouw noem. Dat wil natuurlijk iedereen weten. Maar in heel veel talen heb je in ieder geval een woord voor schat. Ja, schatje, lieveling, schat. Het Hebreeuws heeft ook zo'n woord voor schat. Dat is segula in het Hebreeuws. Ja, dat betekent kostbaar bezit. En als je, ja, het is heel vaak zwak vertaald hoor. Ik vind dat wel erg jammer hoor. Ik weet niet wat voor mannen die Bijbel vertaald hebben. Ze waren niet erg romantisch. Maar als je Exodus 19 vers 5, Deuteronomium 7 vers 6, Psalm 135 vers 4, Malachi 3 vers 17. Ga zo maar door. Iedere keer staat er, Sekula, mijn schat. Zo praat de Heere God over zijn vrouw. Mooi hè? Ja, ik vind dat zo mooi. En toen Jezus kwam, in Matteüs 5, vers 17 zegt hij, ik ben niet gekomen om de Torah, die daar gegeven is op Sinaï, om die te ontbinden. En laat Jezus nou in een Grieks een woord gebruiken voor ontbinden, dat het ontbinden is van een document dat rechtsgeldig is, dat je iets ongeldig gaat verklaren. Dat ontbinden werd onder andere gebruikt als mensen gingen scheiden. Ja? Dan werd een huwelijk ontbonden. Vandaag de dag gebeurt dat natuurlijk niet meer. Maar in Israël kwam dat voor. Dat mensen gingen scheiden. Ja? En dat werd genoemd het ontbinden. Het losmaken, losbinden van het huwelijk. Van het verbond. En is het niet interessant dat de Heer Jezus zegt in Matteüs 5 vers 17. Ik ben niet gekomen om het verbond te ontbinden. Interessant, hè? Dat is dus veel groter dan u denkt. Want sommige mensen zeggen, ja, dat is misschien over wetten en andere dingen, die zijn niet afgeschaft. Nee, ook dat huwelijksverbond. Van Gods zijde is het nooit ontbonden. En Jezus heeft dat ook niet gedaan. Wat ik zie als ik door de Bijbel heen lees, hoe weet je nou dat je anders bent en dat je apart gezet bent uit de volken? Alleen die Sabbat, is dat genoeg? Nee, de Heere God heeft Israël een aantal hele specifieke dingen. Ik ga niet alles opnoemen, want daar heb ik nog wel twee avonden nodig, maar ik zal er een paar uithalen die u wel herkent. Hele specifieke dingen gegeven die alleen voor Israël gelden, maar die niet voor de volken gelden. Om dat onderscheid te maken tussen Israël en de volken. Een van die dingen zijn de spijswetten. Kijk, ik hoor vandaag de dag hoor ik mensen zeggen van nou, wat voor Israël goed zal zijn, zal voor mij ook wel goed zijn. Daar zit misschien wat in. Maar de reden dat de Heere God die spijswetten aan Israël geeft, als je kijkt in de omliggende landen, wat die mensen aten en hoe die leefden, ja, was het precies het tegenovergestelde als wat de Israëlieten deden. De Heere God wilde dat het heel erg zichtbaar was. De Egyptenaren moesten bijvoorbeeld niets van schapen en herders hebben. Israël was een herdersvolk, ja. Dus eigenlijk werden ze al apart gezet. En dat is precies wat de Heere God wilde. Dat Israël apart gezet zou zijn. En nu zijn er mensen die denken dat je dus nu allemaal kosher vlees moet gaan proberen te bemachtigen. En kosher betekent niet alleen dat het geen paard of varken of zo mag zijn. Maar het moet ook door een shochet moet het geslacht worden. Het moet op een specifieke manier moet dat geslacht worden. Want kosher voldoet aan allerlei eisen. Is het niet apart dat Paulus aan de Korintiërs schrijft in 1 Korinthe 10. En er waren nog veel meer problemen. Dat ging niet alleen over kosher of niet kosher. Maar vlees werd soms ook nog aan de afgoden geofferd. En weet je wat Paulus zegt in het Nieuwe Testament, 1 Korinthe 10 vers 25, eet alles wat in de vleeshal verkocht wordt, zonder naar iets navraag te doen omwille van het geweten. Van de Heere immers is de aarde en haar volheid. En dan citeert hij die Sabbatspsalm trouwens, psalm 24. Ja, is dat niet apart? Maar als Paulus echt had gewild dat de heidenen allemaal kosher zouden gaan eten, dan had hij gezegd, ga naar de rabbijnen toe. Want dat is de enige plek waar je kosher vlees kunt krijgen. Want in de vleeshal, mag u van mij aannemen, werd geen kosher vlees verkocht. Dat was nou juist niet de plek. De Brit Mila, de besnijdenis. Sommige mensen denken dat het helemaal is afgeschaft. Weet je wat Paulus zegt in Romeinen 3 vers 1? Wat heeft de Jood dan voor op anderen? Of wat is het voordeel van het besneden zijn? Helemaal niets. Dat zegt hij niet. Weet je wat in vers 2 staat? Wat is het voordeel van het besneden zijn? Veel. En in alle opzichten. En hij schrijft in de tegenwoordige tijd. Hij heeft het niet over iets wat vroeger. Nou ja, vroeger waren Joden waren besneden. Dat had toen voordelen of zo. Nee, nog steeds. En dan heeft hij het over Israël. Want in de eerste plaats zijn hun de woorden van God toevertrouwd. Nou, ga het verder allemaal maar lezen. In 1 Korinthe 7 vers 18... En dan moet je weten dat er in die tijd ook Joden waren. Het was heel hip om niet besneden te zijn. De Grieken hielden van mooie naakte lichamen. En ja, je kon natuurlijk meteen zien als iemand besneden was. En er waren dus Joden en je wil dus niet weten hoe ze dat deden. Maar die lieten zich opereren om het ongedaan te maken.
Maar er waren ook mensen die helemaal niet Jood waren en dachten, nou dat Jodendom, dat is eigenlijk wel interessant. En die wilden zich laten besnijden. Wat zegt Paulus daar nou over? 1 Korinthe 7 vers 18. Is iemand als besnedene geroepen, hij laat het niet verhelpen. Ja? Dus als jij keurig op de achtste dag je bries gehad hebt, dan moet je dat niet laten verhelpen. Maar is iemand als onbesnedene geroepen, dus toen je tot geloof kwam, was je onbesneden, dan zegt hij laat zich niet besnijden. En dan heb ik het niet over de fimose. Sommige mannen hebben een wat smalle voorhuid en die moeten dan een besnijdenis hebben, maar daar gaat het hier niet over, want de Joodse besnijdenis gebeurt ook op een speciale manier. En er moet een bracha bij uitgesproken worden, en de artsen die u opereren in het ziekenhuis, die gaan niet die bracha daarbij zeggen en niet de wijn drinken en al die andere dingen. Nou, laat het maar hopen van niet. Nou, Pesach vieren. Ja, nu komt een hele moeilijke. En ik zei al, het kan voor sommige mensen kan het schokkend zijn. We hebben net gelezen, je moet je dus als niet-Jood niet laten besnijden. Dat zegt Paulus toch? Dat is duidelijk. Maar wat staat er nou in de Torah over Pesach? Wie mogen Pesach vieren? Alleen besnedenen. Dus kunnen goyim, niet-Joden, kunnen die Pesach vieren? Wat is het antwoord daarop? Nee. Zo eenvoudig is het. Zo eenvoudig is het. Maar nou krijg ik hele lastige vragen. Want iemand kwam naar mij toe en die zegt, ik zit in een gemeente waar ze geloven dat mannen besneden moeten worden. En we gaan over een paar weken gaan wij de sedermaaltijd gaan wij vieren. En de leiders hebben gezegd, als onbesnedene mag ik daar niet aan deelnemen. Want de Bijbel zegt, je mag geen Pesach vieren als je niet besneden bent. Dan heb ik goed nieuws voor deze mensen. Want Pesach is eigenlijk niet de naam van een feest, maar de naam van een beest. Moet u goed onthouden. Pesach is niet de naam van een feest, maar de naam van een beest. Het feest is naar dat beest genoemd. Want er staat in de Torah dat je het Pesach moet slachten. Nou, je kan toch niet een feest slachten? Ja? Maar het Pesach of Pascha, ja, is een eenjarig lam dat helemaal gaaf is, dat een mannetje is, dat in de praktijk 4 keer gekeurd werd of het helemaal gaaf was. Dat is het Pesach. En de Bijbel zegt verder, het Pesach mag alleen maar in Jeruzalem geslacht worden. Dat betekent dus ook dat je buiten Jeruzalem, ook niet in de tijd van de Tweede Tempel, Pesach kon vieren. Pesach mocht alleen maar. Ga Leviticus, ga alle boeken van de Torah er maar op nalezen. De Heere God zegt, het mag alleen daar gevierd worden waar ik mijn naam wil doen wonen. Nergens anders. En weet u waarom? Waarom wilde de Heere God niet dat de Amsterdamse Joden, de Mokummers, dat die lekker in Sjoel Pesach gingen vieren en maar niet naar Jeruzalem gingen? Omdat Pesach zijn vervulling heeft op maar één plek en dat is in Jeruzalem. En daarom wilde de Heere God dat 3 keer per jaar al wat mannelijk is voor hem zou verschijnen in Jeruzalem. En de enige plek waar je Pesach kunt vieren is in Jeruzalem. En om maar een voorschot te nemen op het Loofhuttenfeest. Waar moest het Loofhuttenfeest gevierd worden? In Jeruzalem. En het is leuk hoor om in Nederland in je tuin een loofhut te bouwen of om het in je kerk te doen. Meestal hebben ze dan nog een dakje ook boven tegen de regen. Dat maakt het al heel onkosher. En dan moet je weten wat er in de Mishnah allemaal staat voor voorschriften en discussies. Mag je een bouwen op de rug van een kameel bijvoorbeeld, een soeka,
En het antwoord is overigens ja, ja, mits die maar hoog genoeg is om in te kunnen staan. Nou, ga zo maar door. Ik zal u niet vermoeien met al die lange discussies die de rabbijnen daarover gemaakt hebben in het verleden. Maar waarom mag Sukkot alleen maar, het Loofhuttenfeest, alleen maar in Jeruzalem gevierd worden? Omdat het daar zijn vervulling heeft. Dus ook Joden hebben nooit buiten Jeruzalem het Loofhuttenfeest kunnen vieren. Ja, dat is niet bijbels. Dat is misschien heel schokkend. Betekent dat dan dat wij, ja maar in onze kerk of in onze gemeente zetten wij een loofhut neer? Mag dat dan niet? Ja, dat mag zeker. Maar dat is niet het vieren van het bijbelse loofhuttenfeest. Dat is misschien voor doel van onderwijs. Iets proeven van de dingen die God aan zijn volk beloofd heeft, dat mag. Maar ga niet zeggen, wij vieren het bijbelse feest. Volgende week ga ik daarover verder. Maar het is goed om daarover na te denken. Want de Bijbel is daar heel duidelijk in. De Bijbel maakt Havdalah, onderscheid. Is heel duidelijk in al deze dingen. Dus een sedermaaltijd, bij een sedermaaltijd wordt geen lam gegeten dat in Jeruzalem is geslacht. Bovendien de Joodse wet van vandaag, de rabbijnse wet, verbiedt zelfs het eten van lam tijdens die maaltijd. Want sommige mensen zeggen, nou, maar wij vieren dan sedermaaltijd en dan gaan we ook lekker lamsvlees gaan we met elkaar eten. Dan moet je zeker geen Joden uitnodigen. Dat mocht namelijk niet buiten Jeruzalem, omdat de indruk gewekt zou kunnen worden dat het om een Pesachlam zou gaan. Snapt u? En je mag zelfs die indruk mag je niet wekken. Het mag er niet op lijken. Er moet Havdalah zijn. Er moet verschil zijn tussen wat heilig is voor de Heere God en wat anders is. Dus wat voor Pesach geldt, kan over de overige Moedim gezegd worden. Een van de dingen die voor Israël ook geldt, ik heb het vorige week al genoemd, is aliyah maken. Aliyah betekent dat je de kans hebt dat je gaat emigreren naar Israël. En het houdt ook omgekeerd in dat er een verbod is op yerida. Yerida is emigreren uit Israël. Letterlijk betekent het afdalen, gaat bergafwaarts met je als je Israël uitgaat. Er zijn uitzonderingen. Ik weet niet of ik volgende week tijd heb om daarop in te gaan, maar dat is in geval van pikuach nefesh. Als je leven in gevaar is, als er bijvoorbeeld niet te eten is in het land, mag je het land verlaten. En we zien een paar keer in de Bijbel dat de Heere God notabene zelf zegt, ga uit het land Israël. Maar dat is een andere zaak. Dus de context is wat we noemen pikuach nefesh. Dan gaat het eigenlijk dat je ziel in gevaar is. Dat is de enige uitzondering die er is. Het andere wat de Bijbel zegt, is dat mannen aan hun talles, aan hun gebedsmantel, hun talit, dat je daar tzitzes, hè, van die schouderaden, tzitziot, aan moet hebben, aan de hoeken van je mantel. Dat is alleen aan Israël gegeven, juist weer om zichtbaar te maken dat er een verschil is tussen Israël en de volken. En in het rabbijnse jodendom is het zelfs verboden voor een niet-Jood om een talit te dragen. Dus sommige mensen zeggen tegen mij, ja, ik wil zo graag Joden bereiken met het evangelie, dus ik ga me Joods kleden, ik ga me Joods gedragen. Dan zou ik zeggen, hou je dan ook aan de Joodse wet. Ja, en doe dan niet dingen die juist tegen de Joodse wet ingaan als je mensen wil bereiken. Maar weet gewoon wat je plaats is. Ander iets is, is het pidyon haben, het loskopen van de eerstgeborene. Ja, je leest dat in Exodus 13 vers 13, Exodus 34 vers 20, Numeri 18 vers 15. Iedere eerstgeborene hoort te sterven in het gezin. En daarom moet die losgekocht worden. Dat gebeurt nog steeds. Er wordt een bepaald bedrag, vaak een veelvoud van het getal 17, wordt gegeven aan een goed doel, want er is geen tempel meer, dus dat kan niet naar de tempel, maar om zo een eerstgeborene los te kopen. Dat geldt niet voor niet-Joden. Er zijn tal van andere specifieke sabbatsgeboden die niet aan de heidenen gegeven zijn. En dus ook het sabbat vieren op een Joodse manier, Bijvoorbeeld door te zeggen, nou tijdens het ochtendgebed op zaterdagochtend ga ik een talit omdoen. Nou, ten eerste bestond het talit niet eens in de dagen van Jezus. Dus wat dat betreft is het al niet bijbels wat je doet, want er staat je moet het aan de vier hoeken van je mantel. Niet van een extra mantel die je tijdens het ochtendgebed even omlegt. Ja. Dus ook daar wijken Joden al af van de bijbelse traditie. Maar als je dan toch meegaat met de rabbijnse traditie, dan is het juist niet de bedoeling dat Goyim een talit omleggen tijdens het ochtendgebed. En nogmaals, je zult Joden daar niet mee bereiken. Je zult weinig Joden tot jaloersheid wekken als jij dingen waarvan zij weten, dit heeft de Heere God aan ons gegeven om ons af te scheiden van de Goyim. En als de Goyim nu opeens deze dingen gaan overnemen. Sterker nog, u mag het zelf gaan onderzoeken. Alle belangrijke Joodse geleerden zeggen, het is ten strengste verboden om Joodse gebruiken over te nemen of om op een Joodse wijze de Sabbat te vieren. Sommigen gaan heel ver daarin. In de Talmud vinden we dat al, maar ook de Rambam, je weet wie de Rambam is, hè? Rabbi Moshe ben Maimonides, die belangrijke Joodse geleerde. Hij was ook een arts overigens. Als je ziek was en je kwam bij de Rambam, dan ging het wel heel slecht met je als je die nodig hebt. He, vandaar nog die uitdrukking, ik schrok met Rambam of zo. Nou, dat komt dus van Maimonides komt dat af, van deze beroemde rabbijn. En in het Jodendom is hij wel een van de belangrijkste verklaarders en de meest gezaghebbende rabbijn die er is. Het is een uitspraak van Mozes tot Mozes is er niemand als Mozes geweest. Van Mozes van de Bijbel tot Mozes ben Maimon is er nooit iemand geweest zoals Mozes. En weet u wat hij zegt? Dat het overspel is als jij dingen gaat doen die alleen bedoeld zijn voor de bruid van God of voor de vrouw van God. En ook in het Talmud, Sanhedrin 58b, voor degene die het wil nalezen, daar wordt de Sabbat met een bruid vergeleken. Joden zingen ook altijd vrijdagavond Legado di Likrat Kala, waarin je die uitnodiging is om die geliefde te ontmoeten. Die Shabbat. Want ook de Shabbat wordt gezien als een vrouw, als een bruid. En de Talmud zegt in Sanhedrin 58b dat als een niet-Jood op Joodse wijze de Sabbat gaat vieren, maakt hij zich schuldig aan overspel. En op overspel staat de doodstraf. Dat is schokkend. Dat is schokkend. Maar ik wil het u toch vertellen. Ik geloof dat je niet dingen op een Joodse manier kunt doen, terwijl de Joodse wet dat verbiedt. Ik geloof niet dat je dat kunt negeren. En ik merk dat onder christenen daar heel veel onwetendheid over in is. En de mensen denken, nou, ik ga nu vrijdagavond keurig de kiddush doen, keurig de volgorde met de kaarsen en de wijn en het brood, al of niet het kleedje, nou wat u vorige keer hebt gehoord. Maar het is helemaal de vraag, moet dat op deze manier? Nou, ik ga volgende keer nog iets zeggen, ja maar, wat moeten we dan als niet-Joden? Ik wil afsluiten met een paar dingen die Paulus zegt en volgende keer moet ik doorgaan, er is veel over te zeggen. En ik begrijp ook dat het voor sommige mensen schokkend kan zijn. Maar Paulus in Handelingen 22 vers 3 bijvoorbeeld, dan zegt hij niet ik was een Jood, maar hij zegt ik ben een Jood. En nergens lees ik dat Paulus zegt dat niet-Joden Joods moeten worden en Joodse gebruiken over moeten nemen. Op geen enkele manier kom ik dat tegen in het Nieuwe Testament. Maar ook lees ik dat nergens dat Paulus zegt, Joden moeten stoppen met het houden van de geboden. We hebben de eerste avond daar al over gehad. Steeds zegt Paulus, beoordeel elkaar niet. Waarom zegt Paulus dat? Omdat hij als geen ander, als rabbijnse geleerde aan de voeten van Gamaliel gezeten, uit de school van de beroemde Rabbi Hillel, hij weet als geen ander dat er Havdalah moet zijn tussen Israël en tussen de volken. Maar wat moeten de volken dan? En ook daar geeft Paulus dan antwoord op. Gelukkig, want anders ga je misschien heel droevig naar huis. En ja, maar wat is mijn plek dan? En is het dan allemaal niet voor mij? Het is zo ontzettend mooi.
Ja? Maar je identiteit hangt niet af van wat je allemaal doet en hoe je het doet. En ik heb soms het gevoel dat mensen op zoek zijn naar een stuk identiteit en misschien zelfs een stuk veiligheid vinden in deze dingen. Paulus zegt in Colossenzen 2 vers 8, pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudloze leiding volgens de overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, of de kosmos staat er, maar niet volgens Christus. Paulus zegt, het gaat niet om al die dingen. En er zijn zoveel filosofieën en wijsheden. Niet alleen bij de Joden, ook bij de Grieken en bij anderen. Want in hem, in Christus, woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. En u bent volmaakt geworden, niet door het doen van geboden. Nee, in hem die het hoofd is van iedere overheid en macht. En in hem bent u ook besneden. Hoort u dat goed? Paulus zegt dus niet, de besnijdenis voor Joden is niet belangrijk. Dat hebben we net gehoord, ja toch? Is heel belangrijk, is nog steeds relevant. Wordt nergens ongedaan gemaakt. En ook Jezus zegt, ik ben niet gekomen om de Tora te ontbinden. Maar Paulus schrijft hier aan niet-Joden. En hij zegt, maak je maar geen zorgen. Je hoeft niet naar de Moheel toe om besneden te worden. Want u bent besneden in hem, in de dood van Jezus. Bent u met hem gestorven. Want die werkelijke besnijdenis gaat niet om wat aan je lichaam, aan je vlees gebeurt, maar wat met je hart gebeurt. Het is een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt door het uittrekken van het lichaam van de zonde van het vlees, door de besnijdenis van Christus. U bent immers met hem begraven in de doop, waarin u ook met hem bent opgewekt door het geloof van de werking van God die hem uit de doden heeft opgewekt. En hij heeft u, toen u dood was in de overtreding en het onbesneden zijn van uw vlees. Ja, dus hij heeft het heel duidelijk over onbesneden mensen hier. Ja, is dat duidelijk? Hij heeft u samen met hem levend gemaakt door al uw overtredingen te vergeven. Dus Paulus zet de volken heel duidelijk op een andere plaats als Israël. Precies zoals we dat in de hele Bijbel vinden. Dus Paulus brengt op geen enkele manier een nieuwe of een andere boodschap. Op geen enkele manier breekt hij met het verleden. Nee, hij laat iets zien. Hij noemt dat ook een geheimenis. Iets wat eeuwenlang verborgen is geweest, maar door de Heilige Geest is geopenbaard. Hij zegt, heidenen komen niet in dat verbond van Israël. Zoals een man en een vrouw met elkaar trouwen. Die sluiten een verbond met elkaar, ja? Maar de kinderen, zitten die in het verbond? Ja, dat denken sommige mensen misschien wel. Maar er is nooit een verbond met de kinderen gesloten. Maar weet u wat de kinderen wel zijn? Ze zijn erfgenaam van die mensen die in het verbond zitten. En dat is het beeld wat Paulus eigenlijk gebruikt. Wat hij probeert uit te leggen, dat de heidenen, hoewel er verschil is. En er zijn tal van teksten die dat laten zien. En ook in het Messiaanse Rijk wordt nog steeds gesproken over Israël en over de volken. 10 mannen uit de volken zullen de tzitzit van een Joodse man vastpakken. He, lees je in Zacharia 8. Nog steeds wordt er over heidenvolken en Israël gesproken. Lees ook maar Openbaring, waar je de rol van Israël ziet en de volken. En Jesaja 19 spreekt over een zegen voor de volken rondom Israël. Er staat niet dat ze opeens allemaal Joods worden. Ja, wel zal er in Egypte in 4 steden Hebreeuws gesproken worden. Dat is handig als je Ivriet kent. Dan hoef je geen Arabisch te leren. Maar Paulus zegt, heidenen worden mede erfgenaam. In Efeze 3. Je moet dat thuis nog eens een keer helemaal in zijn geheel doorlezen. Maar Paulus zegt, en hij spreekt tegen heidenen in Efeze 3. Hij zegt dat hem een openbaring van een geheimenis, van een mysterie bekendgemaakt is in vers 3. En wat is dat? Hij noemt het het geheimenis van Christus. En hij zegt in vers 5 dat in andere tijden niet bekendgemaakt is aan de mensenkinderen, zoals het nu geopenbaard is aan zijn heilige apostelen en profeten door de geest. Namelijk dat de heidenen mede-erfgenamen, en in het Grieks staat daar een samentrekking van twee woorden. En het eerste woordje is soen, wat betekent samen met. Ja? Dus Israël wordt erfgenaam samen met andere erfgenamen. Wie zijn die andere erfgenamen? Israël. De heidenen worden mede-erfgenamen en behoren tot hetzelfde lichaam. Ze worden één lichaam samen en ze worden mededeelgenoten van de belofte in Christus door het evangelie waarvan ik een dienaar geworden ben. Krachtig de gave van genade van God die mij gegeven is naar de werking van zijn kracht. Paulus gebruikt hier een heel specifiek Grieks woord voor mede-erfgenaam. Dat betekent eigenlijk dat als de één het deel van zijn erfenis niet komt ophalen, kan de ander het ook niet krijgen. Alleen samen kun je dat in ontvangst nemen. Zoiets bestond in die tijd. Wij kennen dat niet op deze manier volgens mij. Maar ik ben daar niet zo in thuis. Maar het betekent dus, als de heidenen hun erfenis niet komen halen, kan Israël ook niet krijgen wat aan Israël beloofd is. Paulus verbindt die twee aan elkaar. Daarom is het belangrijk dat de volken bereid worden met het evangelie. Ja? Dat is heel belangrijk. Want ik kom mensen tegen die hebben wel visie op Israël en ze vergeten de volken. En Paulus laat zien, het hoort bij elkaar. Maar als Israël niet ontvangt wat God beloofd heeft, is er voor de heidenen ook helemaal niks. En Paulus zegt, samen mag je één worden. Dat is uit genade. Hij spreekt later erover, dat is in Efeze 2, is dat in vers 15. Jezus heeft het vijandschap in zijn vlees teniet gedaan, namelijk de wet van geboden die uit bepalingen bestond, opdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken. Er waren namelijk bepalingen. Sommige van die bepalingen waren overigens van mensen. Bijvoorbeeld dat een Jood niet mocht eten samen met een niet-Jood. Of in huis mocht komen zelfs van een niet-Jood. Nou, daar krijgt Petrus een visioen over. Daar hebben we het ook over gehad. In het Nieuwe Testament is dus die vijandschap is weggebroken. Maar Paulus zegt niet van zodat nu alle mensen Joden kunnen worden. Nee, hij zegt zodat ze samen één nieuwe mens kunnen worden. Echad, als je terugvertaalt naar het Hebreeuws. En weet je wanneer twee mensen echad worden? In het huwelijk. Als een man en een vrouw samenkomen, word je samen echad. Ja? Maar een vrouw blijft een vrouw. En een man blijft een man. En de Heere God wil dus iets maken. En ik wil u vragen om daar biddend mee bezig te zijn. Ja? Maar de Heere God wil iets maken waarbij Jood en niet-Jood samen één worden, maar waar toch verschil blijft. En daar, zeker als Nederlanders, hebben wij blijkbaar heel veel moeite mee. Ik weet niet waarom, maar heel veel mensen hebben daar moeite mee. Maar ik denk dat het juist zo fijn is dat je gewoon mag blijven. En dat je niet tarjak hamitswot de 613 geboden allemaal hoeft te leren. En Hebreeuws moet gaan leren. En al die dingen moet gaan doen. Ja toch? En de apostelen ook op het apostelconvent. Ze zeggen heel eerlijk, voor ons is het al zoveel. En ze zeggen niet, ja de heidenen moeten nu precies door al die dingen heen waar wij ook doorheen gegaan zijn. Dus ook de apostelen. In Handelingen 15 denken er precies hetzelfde over als Paulus. Dat is de boodschap die ik zie in het Nieuwe Testament. Is er dus geen Sabbat voor niet-Joden? Ja, er is zeker Sabbat voor niet-Joden. Een geschenk, een rustdag. Volgende week ga ik nog wat meer daarover zeggen. En ook over de zondag, wat moeten we daarmee? Maar de Bijbel zegt ook, er moet verschil zijn. Haftala, tussen Israël en de volken. En de vraag is of we dat willen respecteren.
We hebben aan het begin van de avond gezien dat Mozes de berg opklom en dat die zevende dag de Heere God tot Mozes riep. De Israëlieten en zelfs Mozes, die was bang voor die verschijning van de Heere God. We lezen daarover in Hebreeën 12 vers 21. En wat zij zagen was zo verschrikkelijk dat Mozes zei, ik ben zeer bevreesd en sta te beven. Maar de Hebreeënschrijver die spreekt tot de gelovigen. In de eerste plaats trouwens tot Joodse gelovigen. Maar hij laat ze iets anders zien. Waarin Joden en niet-Joden iets gemeenschappelijk hebben. En dat is zo mooi. En daarom is voor ons allemaal de Hebreeënbrief het beste commentaar op het boek Leviticus. Maar hij zegt tegen de gelovigen, maar u, jullie, u bent genaderd tot de berg Sion. Dus toch, moeten we toch allemaal naar Sion doen? Nee, lees even door. En tot de stad van de levende God. Tot het hemelse Jeruzalem. En tot tienduizendtallen van engelen. En tot een feestelijke vergadering. Zijn er geen feesten en geen feestelijke vergadering? Jazeker, ja. Maar niet om op een Joodse manier nu allemaal ieder jaar naar Jeruzalem gaan en om Pesach te gaan vieren, maar wachten tot die tempel tenminste gebouwd wordt. Ja? Nee, zegt de schrijver, jullie zijn al genaderd tot een feestelijke vergadering en genaderd tot een gemeente die alleen maar uit eerstgeborenen bestaat. Dat is heel mooi, want de eerstgeborenen waren de belangrijkste erfgenamen. Dus daarmee wordt benadrukt, maak je geen zorgen van, is er dan niks voor ons? Ja, je bent allemaal eerstgeborenen. Halleluja. Snapt u wat een geweldige boodschap dit is? Die in de hemelen opgeschreven zijn. En tot God zijn we genaderd. De rechter over allen. En tot de geesten van de rechtvaardigen die tot volmaaktheid zijn gekomen. En tot de middelaar van het nieuwe verbond, Jezus. En tot het bloed van de besprenging, ik heb het al verteld, weet u wel, 7 keer moest het bloed gesprengd worden over het verzoendeksel. Maar wij zijn gekomen tot het bloed van besprenging dat van betere dingen spreekt dan dat van Abel. Nou moet ik dat misschien nog even uitleggen. Als Abel dood is, als hij vermoord is door zijn broer, dan staat er, zijn bloed roept van de aardbodem. En dat staat in het Hebreeuws in een vorm. Je zou kunnen zeggen, dat blijft roepen, dat blijft doorgaan. God blijft als het ware dat zien. Die moord, een moord kan je niet meer uitwissen. Je kan het namelijk niet ongedaan maken als je iemand vermoord hebt. Dus dat bloed blijft altijd daar. En het is zo erg, zoveel mensen lopen rond met een last, met dingen die er gebeurd zijn in hun verleden, die er gebeurd zijn in hun leven. En we kunnen het niet goed maken. Al zouden we het willen. En is het dan niet een heerlijke boodschap dat er verteld wordt, maar wij zijn gekomen tot een middelaar van het nieuwe verbond. En het bloed van besprenging dat krachtiger spreekt, staat er letterlijk, dan dat bloed van Abel. Ja? Het bloed van Jezus spreekt zo krachtig. Ook in je oude leven, dingen die gebeurd zijn. Je mag weten, het wordt bedekt door het bloed van Jezus. Is dat niet een boodschap van hoop? En een boodschap van leven? Snapt u waarom ik zo van deze brief aan de Hebreeën houd? Is zo krachtig. Het gaat zo over de essentie. En zo duidelijk wordt uitgelegd wat nou al die offers en al die dingen betekenen. Waar het om gaat, want we hebben de eerste avond geleerd. Die dingen zijn een schaduw. Die schaduw is mooi, is relevant, blijft zolang de aarde bestaat. Zelfs in het Messiaanse tijdperk. Maar dan gaat het voorbij. Want het is een schaduw. En zolang zon en maan er zijn, is die schaduw er. Maar er is iets wat veel groter is. En dat is die werkelijkheid. Dat we vrijgemaakt worden in Christus Jezus. Hij zegt er wel bij in vers 25. Let er dan op dat u hem die spreekt niet verwerpt. Want als zij niet zijn ontkomen die hem verwierpen. Die op aarde aanwijzingen van God deed horen. Veel meer zullen wij niet ontkomen. Als wij ons afkeren van hem, met een hoofdletter, die vanuit de hemelen spreekt. Met andere woorden, als we ons van Jezus afkeren, is er geen hoop meer. Ook die waarschuwing wordt erbij gegeven. Het is zo mooi, ook wat we met elkaar aan het ontdekken zijn. Maar nogmaals, die waarschuwing. Als we ons afkeren van hem, die het lichaam is waar het om draait. En ook vanavond opnieuw geloof ik dat God ons uitnodigt om die rust in te gaan. Zullen we bidden. Vader, ik wil u danken dat uw plan heel groot is, heel uniek, maar dat u met volken en zelfs met ieder van ons persoonlijk verschillende wegen gaat. Dat ik niet hoef te doen wat mijn buurman doet, maar dat er een roeping ligt op ons eigen leven. En zo is er een roeping die u ook aan de volken gegeven hebt, een roeping die Israël niet heeft gekregen. En die roeping is om Israël tot jaloersheid te wekken. Ik wil u bidden dat we als gemeente niet opeens allerlei Joodse dingen over gaan nemen, maar dat als mensen ons zien, dat ze de geest van de Messias, dat ze de opgestane Heer in ons gaan ontmoeten en tot jaloersheid gebracht worden. Ik wil u ook danken voor dat grote geheimenis waar Paulus over spreekt. Dat twee één mogen worden. En dat is een heel groot wonder. Want als mensen willen we alles altijd gelijk trekken. Maar zoals man en vrouw die zo verschillend zijn, samengevoegd worden, zo wil u dat met Israël en de volken ook doen. En ik wil u bidden, dat we als Nederland daar misschien wel voortrekker in mogen worden. We staan in het buitenland vaak zo bekend dat we voorloper zijn in veel slechte dingen. Maar ik wil u bidden dat die eenheid in het lichaam waar Jezus voor heeft gebeden, dat het zichtbaar mag worden. Vader, ik begrijp ook dat sommige dingen die ik gezegd heb vanavond, dat dat nieuw en misschien zelfs schokkend kan zijn voor sommige mensen. Ik wil u bidden dat u ons helpt om te reageren zoals Maria, toen ze dat woord kreeg van die engel dat er staat, en ze bewaarde al deze dingen overleggende in haar hart. Ik wil u bidden dat u ons ontmoet in die diepte, in dat persoonlijke. Vader, ik wil u ook danken dat de Heer Jezus gekomen is om daar waar we gebonden waren, daar waar dingen verkeerd zijn gegaan in ons leven, dat we met hem mogen sterven, maar ook met hem mogen opstaan. En dat we ook mogen weten dat we vrijgesproken zijn door dat bloed van besprenging. Zo staat in Openbaring, ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis en hun leven niet lief gehad tot in de dood. Ik wil u dan ook bidden dat we ons niet langer laten aanklagen door de boze, die steeds zegt, ja, maar jij bent zo slecht, of voor jou werkt het niet. Ik wil u bidden dat ook vanavond, als we u toebehoren, Heer Jezus, en ons leven aan u gegeven hebben, dat we dan ook aannemen dat uw bloed krachtiger spreekt dan wat dan ook. En dat wie de Zoon vrijmaakt, dat hij waarlijk vrij is. Amen.
Deze geluidsopname mag vrij worden vermenigvuldigd en verspreid. Het is echter niet toegestaan de opname te wijzigen of te verkopen. Meer informatie en studies vindt u op de website www.petersteffens.nl.